Nou, weet je wat de grap is? Maar had je gezien het raadsvoorstel was ook goed. Ik heb al... Nee, het is altijd dik en is altijd identiek. Dus ik had het nog een stukje gelezen aan het raadsvoorstel. Ik denk, nou, klaar. Ja, hij moet eigenlijk... Nee, hij moet eigenlijk de andere kant op. Nee, ja. Flip, haal het als je wil uit de keuken. Er ligt koffie.
Haal het gewoon maar te drijven, hoor.
Wiens plek is dat ook
alweer? Anita.
Ja.
Ik heb het allemaal met elkaar gekeken van
En wat maar dan?
Bettine heeft dat. Ja, ik heb. Nee, ik zou het wel leuk vinden, maar. Nee. Ja, ja. Is ook wel wat te zeggen.
Goed, collega's, ik heb het 8 uur en voor zover ik kan overzien, volgens mij zijn alle woordvoerders aanwezig, dus dan kunnen we van start. Hartelijk welkom allemaal bij deze commissievergadering. Iedereen die hier live aanwezig is, maar ook mensen die het via YouTube of Facebook volgen. Fijn dat u ook meekijkt en uw belangstelling daarmee toont voor de lokale democratie van Nieuwegein. Mijn naam is Gerben Horst en ik ben vanavond uw voorzitter bij dit onderdeel. Wij starten deze avond met het raadsvoorbereidende onderwerp, de ontwerpbegroting 2021 van het recreatieschap, de Stichtse Groenlanden. En het is de bedoeling dat we dit vanavond bespreken om te kijken of dit voorstel rijp is voor besluitvorming in de gemeenteraad later deze maand en welke zorgen aandachtspunten u nog heeft bij dit stuk. Dat zal de focus wat mij betreft althans zijn van de behandeling van dit onderwerp. Namens het college is aanwezig wethouder John van Engelen en ambtelijke ondersteuning en ik ontbreek me even aan de naam. Leonie Brine, dan is dat ook gememoreerd. En het is zometeen de bedoeling dat we eerst even kijken naar het onderwerp wat door de collega Holteman van de Partij van de Arbeid is ingediend vooraf. En aansluitend daarop kunt u andere of kunt u doorvragen en vervolgens gaan we door naar andere onderwerpen. We hebben tot 8:30 formeel, maar ik zou er naar willen streven en ik hoop dat u daar mee in kunt stemmen om iets eerder klaar te zijn, want ik heb maar zo het vermoeden dat een heel aantal collega's ook naar beneden willen in de andere zaal 008 voor de bestuursrapportage. Ik kan in ieder geval melden dat ik dat zelf graag wil, dus ik heb er ook een plat eigenbelang. Meneer Zondag.
Voorzitter, is het ten aanzien van het corona gebeuren, is er wel toegestaan om zo naar de andere zaal in te gaan?
Als u voldoende afstand houdt, Ja, en als u hier terugkomt en u gebruikt die plek weer, dan hoeft u het niet schoon te maken, maar gebruikt u een andere plek, dan is het wel fijn als u de plek vooraf schoonmaakt voor uw collega.
Oké, dank u wel, voorzitter.
Alsjeblieft. Andere vragen nog? Nee? Dan gaan we van start. En wel eerst met het onderwerp besluitvormingsproces / stappenschema. En daarover wil de heer Holteman van de Partij van de Arbeid graag iets vragen of opmerken.
Ja, voorzitter, dankjewel. Ik heb eigenlijk vier vragen die ik eigenlijk in samenhang zou willen stellen, als u mij dat toestaat.
Ja.
Ja. In het raadsvoorstel wordt gesproken over een herhaling van zetten. Toch ziet het college ontwikkelingen, positieve ontwikkelingen, die een sprankje hoop geven. Ik zou graag in ieder geval van de wethouder horen welke ontwikkelingen hij dan op het oog heeft.
Dat is vraag 1.
Dat is vraag 1. Vraag 2 is, er wordt gesproken over een stappenschema. Hoe ziet dit er concreet uit en welke rol heeft de raad daarbij? Vraag 3 is dan in het AB is in ieder geval gevraagd om de raad beter en tijdig te betrekken en te faciliteren. Maar wat ik in het raadsvoorstel niet lees is welke afspraken daar in het AB over gemaakt zijn. Dus dat zou ik ook graag willen horen. En vraag 4 tenslotte is als die afspraken dan vervolgens niet worden nagekomen en de zaken niet tijdig of niet volgens afspraak worden uitgevoerd, wat gaat het college dan daaraan doen?
Dank u wel. Een zeer helder gestructureerde serie van 4 vragen. Ik zag de wethouder druk meeschrijven, dus ik neem aan dat hij ook keurig netjes die 4 vragen zal nalopen.
Ja.
Meneer Van Engelen, aan u het woord.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Holteman, even waar u begon, de herhaling van zetten. Dat is eigenlijk zo bedoeld om in ieder geval te laten zien dat wij als gemeente Nieuwegein, tenminste de vertegenwoordiger van Nieuwegein, blijven volhouden en blijven zeggen dat wij het heel belangrijk vinden dat hier een zorgvuldig proces en traject gelopen wordt. Omdat, wat nu ook weer gebeurd is, u heeft het kunnen zien, de begroting wordt te laat aangeleverd. We blijven in ieder geval de vinger op de zere plek liggen van hoe is die organisatie nu vormgegeven. Dus het lijkt er maar steeds op dat het schap en het RMN gewoon gevangen zitten in hun eigen organisatiesysteem en er gewoon niet uit gaan komen. Er zijn hoge kosten mee gemoeid. Nou, dat is eigenlijk de herhaling van zetten. Dat blijven we maar melden en dat staat nu ook weer in de zienswijze. Opdat het maar niet vergeten wordt hoe belangrijk wij dit vinden en hoe ernstig wij de situatie inschatten vanuit Nieuwegein. Ik heb u al eerder een keer ook gemeld dat een aantal gemeenten er wel net zoals wij in zitten. Maar dat ik bespeur dat een aantal andere gemeenten die ook lid zijn van de gemeenschappelijke regeling daar toch iets makkelijker mee omgaan. Daarmee geef ik geen waardeoordeel, maar dat is puur een constatering. Dan de vragen. Welke ontwikkelingen vinden er plaats als vraag 1? Nou, er is wel een gestructureerd schema opgesteld, waarbij in ieder geval afgelopen woensdag het eerste overleg binnen het DB heeft plaatsgevonden van Stichting Groenlanden om met elkaar te delen. Misschien is dat wat laat gezien het bestaan van het schap al. Van waar zijn wij voor op aarde? Willen wij nog met elkaar voort? En als we met elkaar voort willen, willen we dat dan in de constructie zoals die nu is? Of zijn er andere? Dus dat is puur een open discussie, een open vraag geweest. Hebben we ook iets aan elkaar? Is ook een van de cruciale vragen geweest. Willen we ook nog wat met elkaar? En heb ik daar een schrijver van ontvangen. Dat was iets te kort dag om daar goed kennis van te nemen, maar dat was stap 1. Andere ontwikkelingen. Er is een avond weer gepland voor raad en statenleden om geïnformeerd te worden. Dat vindt deze maand ook nog plaats. Het DB is druk met allemaal ingelaste vergaderingen. Het AB heeft een aantal vergaderingen staan. Allemaal nog in deze aankomende 4 maanden. Waarbij, en dat heeft u terecht opgemerkt, met name vanuit het AB en met name, dat mag ik best wel zeggen, onze vertegenwoordiger heeft benadrukt. En waar nemen wij de raad mee? En daar is ook ruimte voor gemaakt. Op een gegeven moment, voordat er definitieve besluiten worden genomen, wordt de raad aangehaakt. Niet alleen onze raad, en andere raden ook. Dus als het allemaal duidelijk is van welke kant de besturen op willen, dan wordt dat hier binnen de raad gewoon gedeeld. Nou ja, gewoon gedeeld. Wordt het gedeeld. Met alle consequenties van keuzes die gemaakt kunnen worden. Ik heb u eerder gezegd, er zijn 4 scenario's. Dat kunt u ook teruglezen in het Berenschot-rapport. Wat nu als uitgangspunt wordt gehanteerd.
Mag ik daar even een punt komma zetten? Want ik zag de heer Van Siepkamp van GroenLinks gebaren dat hij graag een doorvraag wilde stellen.
Ja, het is misschien ook een beetje een aanvulling. De wethouder die geeft aan dat vanuit Nieuwegein wordt aangegeven dat we niet gelukkig zijn met de situatie zoals die is. Toch zie ik dan in het voorgenomen raadbesluit een enorme diplomatieke formulering staan dat aan Groenlanden gevraagd zal worden om er bij de RMN op aan te dringen dat de kosten bespaard gaan worden. De RMN is een grote roze olifant die niet in controle is. Dat is die al jaren niet. Is dit nou een soort rituele vraag of verwacht de wethouder werkelijk dat de vraag in deze formulering tot resultaten zal leiden in de komende begroting?
De wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Van Siepkamp, ik begrijp de zorg die erachter zit. Wat ik net zeg, het schap en RMN zitten gevangen in hun eigen organisatiestructuur. Het schap is het schap met de besturen. En het RMN is de uitvoeringsorganisatie. En het is de uitvoeringsorganisatie die daar gewoon de uitvoering aan het beleid, van het beleid geeft. En laat ik het zo zeggen, vooralsnog kan ik goed leven met die constatering, omdat ik het een hele nette formulering vind. Maar ik heb wel eigen ideeën om dat kosteneffectiever en kostefficiënter te maken. En dat zou natuurlijk niet met een RMN hoeven te zijn. Maar om aan de voorkant nu al te stellen wat we eigenlijk wel gedaan hebben, want er zijn een aantal andere bedrijfsvormen passeren ook, waarin duidelijk wordt gekeken naar. Maar we zitten nu nog gewoon door de GR aan elkaar verbonden. U kent ook die, nou ja, misschien mag ik het woord niet gebruiken, belachelijke 80-20 regeling. Misschien is het niet eens belachelijk, maar het betekent gewoon dat RMN op een andere wijze zich niet verder kan ontwikkelen en de markt op zou kunnen gaan om andere zaken tot zich te nemen om een derde geldsom te genereren. Het is allemaal zo rigide als wat. En daar moet ook een verandering aan komen, inkomen.
Ja, ik zie de heer Holteman gebaren.
De heer Van Engelen zegt, er is ruimte voor gemaakt, dus voor de betrokkenheid van de raad hier. Ik vroeg, zijn er harde afspraken over gemaakt? Ja, ruimte en harde afspraken en tijdigheid. U begint er zelf alweer mee, de tijdigheid van de begroting was alweer niet op orde. Hoe staat u daarin en is het een punt, zeg maar, als zeg maar de raad niet tijdig meer wordt betrokken, dat er een stap wordt gezet door het college?
Ja, dat was uw vierde vraag. Daar was ik nog niet aan toegekomen.
Meneer, ik stel voor dat meneer Van Engelen zijn beantwoording van uw 4 vragen voortzet. Ja?
Ja, meneer voorzitter. Oké, dank u wel. We gaan voorlopig uit, meneer Holteman, van dat de lijn die uitgezet is, en daar wordt nu gefocust en gestuurd op november. En dat is voor mij in ieder geval een harde toezegging. En er zijn ook alweer, daar gaan we dus weer, een aantal gemeenten die zeggen, ja, november, lastig, moeilijk, betekent dat we weer moeten uitstellen. Ik ben niet van uitstel, want een goed Nederlands gezegde is, van uitstel komt afstel, daar ben ik niet van. Dus vooralsnog houden we ons aan de gemaakte afspraken. En dat betekent dat wat mij betreft, zover ik die grote broek ook mag aantrekken, er voor het eind van dit jaar een besluit wordt genomen. En dat besluit betekent in ieder geval dat ook de Raad van Nieuwegein daar in geconsulteerd wordt. En eigenlijk moet zeggen, want dat is de Raad, welke keuze daarin gemaakt wordt.
U neemt even een pauze en ik zag die Gadella gebaren dat hij graag iets wilde vragen ook. Opmerking wilde maken.
Ja, op zich kan ik me goed vinden. De vragen die net door de collega van de Partij van de Arbeid gesteld zijn, waar het om organisatie, financiën en dergelijke gaat, en afspraken die richting raad komen. Waar ik in dat kader graag op wil wijzen, is het belang waar je uiteindelijk met elkaar voor zit. Volgens mij is dat uiteindelijk een gevarieerd recreatieaanbod voor onze inwoners. in den brede. Dus buitenrecreatie, openluchtrecreatie, laagdrempelig toegankelijk. In een aantal gebieden in onze regio. We hebben zelf weinig gebieden die dat allemaal kunnen bieden. En onze recreanten maken dus in de brede regio daar gebruik van. De zaak die in gang gezet is eigenlijk door het recreatieschap en door RMN.
En uw vraag is?
Is daar ook een aantal nieuwe ontwikkelingen in te laten plaatsvinden, zodat dat gevarieerde aanbod kan blijven. En mijn vraag is van hoe houden we met de vragen die door de Partij van de Arbeid gesteld zijn, ook dat recreatieve belang voor onze inwoners duidelijk in beeld. Want ik denk dat dat een van de eisen zal zijn die u altijd mee moet nemen. Je doet het ergens voor en een organisatie op orde krijgen om het op orde krijgen alleen is niet voldoende.
Meneer de wethouder, kunt u daar op ingaan?
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ja meneer Gadella, goede vraag. Juist het bij elkaar blijven en met elkaar in ieder geval begonnen zijnde met het feit van zijn we nog met elkaar, voor elkaar en van elkaar. Omdat het lokale inmiddels, en dat weet u ook als geen ander, plaats heeft gemaakt voor de regionale ruimte om te kunnen recreëren. Dat is een groot goed. Dus als iedereen nu boos de zaal uitbeent en zegt van wij gaan onze eigen boontjes wel doppen. Zonder een proces te lopen waarin je gaat afwegen van what's in it for me, what's in it voor iedereen, zeg maar. Om het dan maar even in het Nederlands te doen. Dat is wel even de belangrijke kerntaken. En dat is eigenlijk ook een beetje de terugkoppeling ook van de roze olifant. Laten we nou nog gewoon aardig en netjes met elkaar samen kijken wat wij onze inwoners van provincie Utrecht zometeen in totaliteit te bieden hebben. In een multi-recreatie van bos, duin, water en allemaal. Dat is het uitgangspunt. En dat moet ook het uitgangspunt zijn. Laat onverlet dat het natuurlijk wel in een structuur moet die ook levensvatbaar is. En dat weet u ook meneer Gadella, dat is hij in de huidige vorm denk ik niet.
Ik wil u even vragen, was u klaar met de beantwoording van de vier vragen van de Partij van de Arbeid?
Ja, ik dacht het wel, maar
Oké, want ik heb een aantal collega's gezien. De heer Holteman ook. Ik kom zo bij u uit. Maar ik zag eerst de heer Van der Siepkamp nog. Die had nog gebaard dat hij een vraag had. Mevrouw Derks ook.
Nou, laat het over een stuk bedrijfsvoering maar zitten. Want ik vind het ook leuk om het over de inhoud van de plannen te hebben. Dus als er nog wat over de bedrijfsvoering is, dan eerst dat maar afronden.
Oké. Mevrouw Derks, had u ook over de bedrijfsvoering nog een nadere vraag?
Ook.
Oké.
En ook over het betoog van collega Gadella. Wat ik prachtig vond, ontzettend roerend, maar als de boel niet op orde is, komt er toch niks van terecht.
Dat is een statement, ja.
Ik denk dat er eerst gezorgd moet worden voor een organisatie die op poten staat, eindelijk. En dan hoor ik de wethouder zeggen, ik hou niet van uitstel. Ik ben verdikkie al 2 jaar, elke keer dat er Stichtse Groenland aan de orde komt, bezig om te proberen druk te zetten achter gebeurt er nu uiteindelijk eens wat. Ik lees goed tussen de regels door. Ik ben de 2 leden van het AB ontzettend dankbaar dat zij het uiteindelijk hebben weten door te drukken. Maar hoe het verder moet, daar heb ik zomaar twijfels over. Als de Stichtse Groenlanden nu alweer bezig zijn met niet voldoen aan wat er gedaan moet worden.
Ik heb geen vraag gehoord, maar uw mening is duidelijk in ieder geval.
U had in het begin gezegd vragen of opmerkingen.
Ja, nee, daarom zeg ik, uw statement is duidelijk, denk ik. Meneer Holteman.
Ja, ik wil toch even op het antwoord op vraag 4. De wethouder zegt, het is voor mij een harde toezegging, maar andere gemeentes praten al over eventueel uitstel. Mijn vraag was, is er in HD een harde afspraak gemaakt? Want als het in het AB een harde afspraak is gemaakt, dan geldt die ook voor de andere gemeentes.
Okay. Meneer Van Engelen.
Meneer Holderman die vraagt waarschijnlijk of ik dat met hem eens ben.
Ja, neem aan.
Is er in het AB een harde afspraak hierover gemaakt, ja of nee?
Dat is een gesloten vraag, ja of nee?
Ja, er is een tijdspad uitgezet. En in dat tijdspad is een definitieve afronding in december is bepaald. En daar had iedereen ook vrede mee, ondanks het feit dat het wel een tijdsdruk is waarbij een aantal mensen zeiden van ja, halen we dat wel, kunnen we dat wel? En ik hoor niet bij het kamp van halen we dat wel, kunnen we dat wel? Ik hou vast aan het afgesproken tijdspannen. Maar ik kan ook geen ijzer met handen breken, ik heb het al eens eerder gezegd. Ik kan alleen een geluid laten horen wat wij vinden en wat wij willen. En daar bent u in het DB en in het AB goed door vertegenwoordigd. Dus dat doen wij ook. En volgens nog, meneer Holteman, staat de afspraak afronding dit jaar in november inderdaad, december afronding. Punt. En zodra dat gaat wankelen of kantelen, wat ik niet hoop, hoort u dat van mij.
Mevrouw Derks.
De opmerking van de wethouder, voorzitter, leidt bij mij tot de volgende vraag. Als het nou in november, december weer niet op orde is, wordt het dan niet tijd om heel voorzichtig te zeggen, vinden we niet dat we eruit moeten stappen?
Meneer de wethouder.
Ja, mevrouw Derks, ik begrijp uw gedachtegang, want ik heb die namelijk ook gehad. Van waar doen we het allemaal voor? En ik sluit me wel aan bij het betoog van de heer Gadella net, die toch probeert vanuit de positieve kant te kijken en te denken bij zichzelf van ja, we moeten zometeen onze inwoners wel iets te bieden hebben. Dus dat vind ik één. Twee, een van de uitgewerkte scenario's, of uit te werken scenario's, is liquidatie. Dat is scenario 1. Dat heeft ook wel even gekost om dat gewoon als benoemd scenario in het plan van aanpak te krijgen. Omdat een aantal leden dat niet wilden, maar het staat er wel. Ik heb even tussen neus en lippen door en ik geloof dat de voorzitter ook nog een opmerking over liquidatie bij de beschouwing heeft gemaakt. Waarbij ik ook heb gezegd toen van, dat kost nogal wat als je dat zomaar doet. Maar het is aan u zometeen, dat is wat ik graag wil en wat ik ook ga doen, om de uit te werken scenario's uit het Beerschotrapport die 4 hier te laten landen en u duidelijkheid en inzicht te geven van als we ergens voor gaan zal er een keus gemaakt moeten worden. En dan kan ik wel zeggen van ik zou gaan in samenwerking met mijn collega van het AB voor die keus, maar uiteindelijk bent u degene die de keus maakt. En nogmaals, zo is het eigenlijk.
Ja, dat mag. Heeft u uw microfoon aan staan? Ja.
Dank u wel.
Ja.
De wethouder zegt je moet je inwoners wel wat te bieden hebben. Maar als er niks gebeurt en als de hele boel een rommeltje blijft, wat heb je inwoners dan te bieden? En dan kun je op zeker moment al beter zeggen van, wij beginnen heel voorzichtig het gevoel te krijgen dat we er maar uit moeten stappen. En als dat niet helpt, dan kun je die stap ook zetten.
Ik weet niet of u daar nog op wil reageren.
Ja, als ik van u mag.
Ja, dat mag.
Ja, mevrouw Deeks, maar ik denk dat als dat de keuze is die de raad maakt, dan moet het wel een onderbouwde keuze zijn. En nogmaals, wat ik net gezegd heb, het scenario wordt uitgewerkt. Aan alle keuzes zitten financiële consequenties. Aan u de keus zometeen. Je kan natuurlijk zeggen, ik stap eruit en dan ga ik toch lekker gebruik maken van. Maar dat, nogmaals, daar moet ik het maar bij laten, denk ik.
Meneer Lensen, ik zag uw hand nog.
Ja, voorzitter, ik had nog een vraag omtrent het raadsbesluit, de zienswijze, als dat mag. In punt C vragen we met name de directe impact voor de coronacrisis om dat zo snel mogelijk in kaart te brengen. Maar gezien u schetst net al alle uitdagingen die het schap momenteel heeft, zo snel mogelijk. Ik weet niet of ze daar, misschien moeten we dat een beetje aanscherpen eind oktober. Bent u dat met mij eens?
Dat is wel een beetje een ander onderwerp, maar oké.
Ja. Het beantwoord een vraag. In het overleg wat wij zowel AB en DB hadden met de vertegenwoordiging, de directie van RMN, bleek voor de zomer dat het in kaart brengen van coronakosten, die zoals u ook weet deels vergoed kunnen worden door de overheid, dat daar nog geen goed inzicht en overzicht over was. En met name ons AB-lid heeft met name benadrukt van weet nou ook even, sta nog even open. Waar je eventueel compensatie kan krijgen, heb je dat al in beeld? Ik bedoel, het is natuurlijk wel lastig en moeilijk, om, misschien ook niet, om dat in kaart te brengen, maar doe dat nou gewoon. En ook dat is dus nog steeds niet, zover ik weet, nog steeds niet goed gelukt. Dus men blijft aan alle kanten blijft men achterhangen. Dus het leek ons heel zinvol om nogmaals te zeggen van, kom op nou, breng het nou in kaart en breng het in rekening, want dan kan je compensatie krijgen. Want anders komt het zometeen misschien weer voor eigen, dat moeten we niet willen. Daarom staat het er eigenlijk in, dat is de reden.
Meneer Gadella, ik zag uw hand ook.
Ja. Eigenlijk naar aanleiding van mevrouw Derks, haar opmerking, statement van nou ja, als het uiteindelijk niet goed gaat, trek de stekker er dan maar uit als ik het even kort samenvat. Daar wilde ik de wethouder toch iets nader op bevragen. Ja, ik zie dat zelf als een heilloze weg. Als je er alleen uitstapt met niet alle anderen erbij, dan betaal je ook alleen de uittreeregeling. En die is erg hoog. Ik heb begrepen dat Heuvelrug gemeenten daar ook last van gehad hebben een aantal jaren geleden. En forse extra investeringen hebben moeten doen. Ja, bent u het met mij eens dat als je liquideert, dat je dat met z'n allen moet doen en niet er alleen uit moet stappen?
Heldere vraag. Wethouder.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer Van der Helft, volledig eens met u. En dat is ook de lijn die ik volg. Omdat ik net zei, geen grote broek aantrekken, de gezamenlijkheid en de verbinding zoeken met elkaar. En uiteindelijk zal er een keus gemaakt moeten worden en die keus wordt hier gemaakt. En mijn voorkeur is niet het liquidatietraject. Maar goed, ik heb daar verder geen... Hij moest wel uitgewerkt worden omdat er wel om geroepen wordt. Dus het moet wel duidelijk zijn wat het kost. En even voor de duidelijkheid, we zijn nu wel met elkaar zover dat het schap, zoals het nu nog bestaat in zijn vorm, wel zegt van als we ergens voor kiezen, dan kiezen we in een zo groot mogelijke gezelschap voor een route. En nou ja, dat was antwoord op uw vraag.
Meneer Gadella?
Ja, die gezamenlijkheid, ik ben het met u eens dat dat verstandig is. Daar zijn ook machtsverhoudingen in. De provincie betaalt, dacht ik, een derde ongeveer van de rekening. En de stad Utrecht ook iets in die geest. En de rest wordt over de overige gemeenten verdeeld. Ja, wie zijn uw partners op dat moment? Want in feite alleen redden we het niet. U zult dan toch een aantal grote broers of zusters mee moeten krijgen in dat gedachtegoed.
Meneer de wethouder.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Gedelle, u kent natuurlijk de werkomgeving. maar ik merk inmiddels wel dat... wij zijn natuurlijk niet echt een kleintje. Hè? Wij zijn natuurlijk best wel een... wij zijn nieuwe gij, zeg ik altijd maar. En we hebben best wel een aantal gelijkgestemden, gelukkig. Maar vooralsnog, en het belangrijk is dat we nu openstaan met elkaar om te kijken van, als we die vier scenario's gaan uitwerken, waar komen we dan op uit? En er is in ieder geval de wil om in gezamenlijkheid te komen tot duidelijkheid. En dat vind ik heel belangrijk. En er is geen ruzie in de tent om aan de voorkant al benen in te trekken of lelijk te doen. Dus in gezamenlijkheid gaan we verder. Dus dat is belangrijk.
En mevrouw Derks.
Voorzitter, opnieuw naar aanleiding van wat meneer Gadella zei. Dan ben ik benieuwd of het college kan aangeven hoe lang men nog wil blijven voortmodderen voordat men tot concrete besluiten komt.
Volgens mij heeft de wethouder dat gezegd, maar we zullen het hem vragen.
Ja, meneer de voorzitter, de klassificatie doormodderen, zo zie ik dat niet. Ik zie het als een goede afspraak met partijen die verbonden zijn in een gemeenschappelijke regeling. En die er proberen uit te komen met elkaar. En dat is een proces waar ik graag aan meewerk. En de uitkomst die moet duidelijk zijn en die komt.
Maar wanneer?
Ik heb het u net gezegd, de focus is nog steeds november in de raad, december afronding. En
als dat niet lukt? Mevrouw Derks, via de voorzitter graag. Dus als dat niet lukt, wil mevrouw Derks weten?
Niet lukt.
Ja, dat heb ik net ook gezegd, meneer de voorzitter. Dan moet ik terug naar de raad met de boodschap van er is iets gebeurd en dit is gebeurd.
Oké, helder. Als ik even rondkijk, zie ik geen vragen meer, dus dan wil ik toe naar een ronde waarin wij inventariseren of u nog zorgen en aandachtspunten heeft. En dan begin ik gewoon bovenaan mijn lijstje en dat is de heer Gadella van de VVD.
Ja, op zich kunnen wij ons in zienswijze een stuk dat voorgelegd is vinden. Vragen die gesteld zijn, zijn in onze ogen op een reële manier beantwoord hebben. Als zorgpunt hebben we wel dat dit een hele zorgelijke situatie blijft die we goed met elkaar moeten bekijken. Ik wil dit ook even de fractie bespreken, omdat eigenlijk de signalen wel allemaal op oranje of rood staan.
Even misschien ten overvloede, als u zegt ik neem het mee terug naar de fractie, dan noteren wij dat u geen zorgen en aandachtspunten heeft. Dat even voor alle helderheid, dat u daar niet later over gaat reclameren.
Voorzitter, in feite zijn dat de vragen die ik gesteld heb.
Ja, klopt. U gaf daarvoor eigenlijk al een onderwerp aan wat uw zorgen en aandachtspunt is. Maar naar aanleiding van wat u zei, dacht ik dat moet ik nog even meegeven aan de collega's. Mevrouw Bijvoet, SP.
Dank u. Vooralsnog volgen wij de koers van het college en hebben wij geen zorg of aandachtspunten.
Dank u wel. Meneer Zondag van de VSP.
Dank u wel, voorzitter. Alles plussen en min en bij elkaar gerekend hebben wij geen zorg of aandachtspunten.
Dank u wel. Dan de heer Holterman van de Partij van de Arbeid.
Geen zorgpunten bij de zienswijze, maar wel over het totale proces. Ja.
Dat was denk ik ook wel helder uit uw vraagstelling. Dan de heer Van der Siepkamp van GroenLinks.
Ja, niet zozeer een zorg over de zienswijze. We hebben nog wel een aandachtspunt over de balans tussen de commerciële bedrijfsvoering in de recreatiegebieden en het behoud van de ecologische waarde van de gebieden. Omdat er steeds meer ingezet wordt op het versterken van de bedrijfsvoering.
Helder. Dan D66, de heer Al-Moussaï.
Ja, voorzitter. Inderdaad wel wat zorgpunten nadat het gaat om de gang van zaken binnen de gemeenschappelijke regeling. Maar geen zorg en aandachtspunt als het gaat om het gevraagd besluit.
Helder. Dan de heer Lensen van het CDA.
Ja, wij hebben uiteraard ook zorgen over de hele situatie rondom de Stichtse Groenlanden. Dat mag duidelijk zijn. Wij hebben nog wel een technische vraag uitstaan ten aanzien van de accountantsverklaring. Daar wachten wij nog op opheldering van. Daar hoop ik deze komende week of in ieder geval zo snel mogelijk antwoord op te krijgen. En verder hebben wij ten aanzien van de zienswijze verder geen zorgpunten.
Dan de heer Monroy van de ChristenUnie.
Voorzitter, er zijn zorgen genoeg rondom de recreatieschap, maar tegenstemmen tegen een begroting zou alleen maar meer zorgen opleveren. Dus ik zie niet in hoe we anders zouden moeten doen dan instemmen met deze begroting.
Wij noteren geen zorgen en aandachtspunten. Mevrouw Peters van Lokale Vernieuwing.
Wij hebben geen zorgen en aandachtspunten met betrekking tot deze zienswijze, maar we delen wel de zorgen in zijn algemeenheid over het functioneren van deze gemeenschappelijke regeling.
Helder. Mevrouw Derks van Ieders Belang.
Voorzitter, op de valreep heeft meneer Van der Siepkamp iets gezegd wat wij in de fractie niet besproken hadden, namelijk het belang van de ecologische waarden tegenover de commerciële exploitatie. Dat moet ik nog bespreken in de fractie. In het algemeen was mijn standpunt, denk ik, ook aan u volkomen duidelijk. En mijn advies aan mijn fractievoorzitter zal zijn om hier niet mee akkoord te gaan.
Dan de heer Singh van de Stadspartij Nieuwegein.
Geen aandacht voor zorgpunten.
Okay. En de groep Verdam is niet aanwezig. Dan dank ik u allen voor uw bijdrage. Ik dank de wethouder en ambtelijke ondersteuning voor de beantwoording van de vragen en opmerkingen. En daarmee ronden wij dit punt af. En wens ik u voor de rest van de avond veel plezier, succes, wat dan ook.
Doet hij?
Dat ging bijna mijn thee. Dames en heren, ik heet u van harte welkom bij het volgende onderwerp in deze avond van de Raad. Ik heet u allen van harte welkom hierbij, raads- en commissieleden en collegeleden. En uiteraard ook iedereen die deze vergadering digitaal volgt via YouTube of Facebook. Fijn dat u dat doet en dat u daar de moeite voor neemt. Dat waarderen wij zeer. Mijn naam is Gerben Horst. Ik ben uw voorzitter bij dit onderdeel. En het onderwerp wat wij nu gaan bespreken is de tussenrapportage en begrotingswijziging van de WIL. Werk en inkomen Lekstroom staat dat voor. Voordat wij weer in afkoos te veel praten hier. De bedoeling van deze avond is dat wij bespreken of het stuk klaar is voor besluitvorming en welke zorgen en aandachtspunten u nog heeft in richting de raadsbehandeling. Het is een raadsvoorbereidend stuk dan ook. Namens het college is aanwezig wethouder Eggengoor. Hartelijk welkom. En u heeft bij de stukken ook aangetroffen een rapportage van de raadsrapporteurs, de heren Elias en van de Siepkamp. Ik heb hen net voor de vergadering gevraagd of zij dit nog wilden toelichten. Zij hebben aangegeven dat niet nodig te vinden. Het stuk spreekt voor zichzelf, vinden zij. Maar mocht u er nog vragen over willen stellen, de heren zijn in ons midden. Dan hebben we geïnventariseerd, of althans we hebben u uitgenodigd vooraf een aantal onderwerpen aan te dragen. Daar hebben twee fracties gebruik van gemaakt. Daar ga ik dan ook zo meteen mee beginnen. En vervolgens kijken we hoe zich het verder gaat ontwikkelen. We hebben voor dit onderwerp tot 21:45 en dan volgt een korte pauze. Even voor uw tijdsbeeld en ik vraag u uiteraard mee te helpen dat we ook weer tijdig klaar zijn. Ik wil graag beginnen met het eerste onderwerp op mijn lijstje. En die komt van de Partij van de Arbeid en gaat over mobility mentoring. In goed Nederlands zeg ik er dan bij. Mevrouw Spalburg.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Allereerst wil ik wel zeggen dat het een helft een job geweest moet zijn voor de WIL. Om alles wat op ze aan hun af is gekomen, om dat allemaal te behappen. Hiervoor alvast alle respect. En dan nu de vraag. Even kijken. We hebben ook nog technische vragen gesteld. Sommige hebben we antwoord gehad, andere nog niet. Maar dan nu nog toch de vraag waar we ongerust over zijn. Op pagina 13 wordt melding gemaakt dat de systeemwereld, leefwereld niet zal worden uitgevoerd. Alleen bij de schuldhulpverlening is dat ver gevorderd. Ik hoop toch niet dat wij ons zorgen moeten gaan maken over hoe onze inwoners worden benaderd. Dat hebben we lang genoeg gedaan. Wij mogen er hopelijk toch van uitgaan dat de inwoners op een vriendelijke, adequate manier worden toegesproken. De mobility mentoring zou nu toch zo langzamerhand toch al gemeengoed moeten zijn. Het komt dan nog niet. Hoe komt het dat het nog niet breed in de organisatie is geland? Vindt het college ook dat dit een verkeerde vertraging werkwijze is? En wat gaat het college eraan doen om deze manier van werken te bevorderen?
Mevrouw de wethouder, sorry.
Dank u wel, voorzitter.
U wachtte keurig.
Dank voor uw vraag, mevrouw Spalburg. Het is zo dat we hebben gekeken naar, we moesten keuzes maken als bestuur en de keuze die we wel hebben gemaakt is dat het project om meer aan te sluiten bij de leefwereld en minder bij de systeemwereld gewoon doorgaat. Mobility mentoring staat ook niet ter discussie, want daar zien we echt wel goede resultaten van. Dus we zien ook het belang daarvan en ook de bejegening van cliënten en de wijze waarop we daarmee omgaan. Bij schuldhulpverlening zijn we ermee begonnen, zien we ook echt het resultaat daarvan. Dus dat gaat gewoon door. Dus ik heb de pagina voor me, ik lees ook niet waar staat dat we daarmee zouden stoppen.
Misschien kunt u aangeven waar u dat vandaan heeft dan. U zoekt het op? Oké. Dan, of u komt nog met een nadere vraag of u stelt hem technisch. Maar dan, ik zie een hand van meneer Goumi. Maar ik heb ook geconstateerd dat op mijn lijstje een aantal onderwerpen van het CDA staan. En die gaan ook over schuldhulpverlening. Ik weet niet in hoeverre mevrouw Van der Sluizen hierop aan wil sluiten. Want dan wil ik daar eerst ruimte voor geven.
Nou, de vraag gaat vooral omdat er bij de schuldhulpverlening wordt er de prioriteit gelegd op niet meer op voorkomen. En dat vind ik een beetje zorgelijk, want er wordt wel gemonitord in hoeverre dat leidt tot problemen in de toekomst, dat er meer mensen in de schuldhulpverlening komen, doordat het minder prioriteit ligt op voorkomen van.
Wethouder.
Ja, we kunnen niet in de toekomst kijken, mevrouw Van der Sluizen. Wat we wel weten is dat we het belangrijk vinden dat de dienstverlening zoals die op dit moment binnen wil wordt geleverd aan cliënten die er zijn. Dat we die basis intact willen houden. En daarom hebben we er ook voor gekozen om bijvoorbeeld de pilots als vroeger op af niet stil te leggen, maar daar extra geld voor te reserveren bovenop de nullijn, zodat dat in ieder geval door kan gaan, omdat we zien dat dat effect heeft. Want dan ben je er ook gewoon vroeg bij. En we hebben inderdaad gekozen om aan de preventiekant binnen WIL wat af te schalen. Ook omdat we bijvoorbeeld bij ons binnen onze programma's in de transformatieagenda en in het sociaal domein zelf ook daar preventie op doen. Want die gemeentelijke activiteiten die wij vanuit het programma Geldwijs doen op het voorkomen van schulden, noem bijvoorbeeld het programma voor jongeren. Als jongeren 18 worden, krijgen ze van ons een brochure waarvan alles in staat. Dat soort preventieve activiteiten gaan vanuit de gemeente gewoon door. En daarom hebben we ook vanuit het bestuur WIL gezegd, laten we dan, als we toch een keuze moeten maken, zorgen dat de basisdienstverlening aan cliënten in schulden binnen WIL door kan gaan. En de preventie binnen WIL wat afschalen, wetende dat er in de programma's van de gemeente die preventie wel degelijk geborgd is.
Dan zag ik de heer Goumi. Gaat dat ook over schuldhulpverlening of heeft u een ander onderwerp?
Nee, het ging over de vraag die door de PvdA werd gesteld. En niet aan mij om die te beantwoorden, maar ik las uitleg 01. Onder andere klanten helpen en ondersteunen gaat voor controleren, beboeten en straffen. En ik denk dat dat of misschien is wat ook de vraag was. We gaan toch niet echt de hard op in, maar we gaan echt mensen helpen. Dat las ik en dat is misschien een beantwoording op de vraag van de PvdA.
Okay. Ik hoor geen vraag aan de wethouder, maar meer een constatering dat u heeft gelezen. Meneer Van der Siepkamp.
Ja, ik kom nog even terug op die schuldhulpverlening, want ja, dat had ik ook wel op mijn lijstje staan. Er is bij de vaststelling van de begroting voor 2021, in het voorjaar was dat, toen is ook gesproken over het beperktere inzet van de schuldhulpverlening. Daar zijn we toen ook wel mee akkoord gegaan. Inmiddels hebben we natuurlijk wel de coronaproblematiek die behoorlijk hard is binnengekomen. En u heeft net al gezegd van, er is nog heroverwogen op een aantal punten. Maar is het toch niet belangrijk om, kijkend wat er op dit moment gebeurt met de inkomensachteruitgang van heel veel mensen en de kostenstijgingen die waar mensen mee geconfronteerd worden, huurstijging, om toch nog eens heel goed te gaan kijken of we niet misschien zelfs wel fors moeten opschalen als het gaat om de schuldhulpverlening.
De wethouder.
Ja, meneer Van der Siepkamp, ik ben wel blij dat u dit zo aansnijdt. Dit is namelijk precies de insteek van ook het debat wat we graag met u als raden in de Lextroom willen gaan voeren over de begroting 2021 en de dilemma's en de keuzes die daarin zitten. Want dat is overigens op 7 oktober gepland, dat debat met u, met alle raden uit de Lextroom, om met elkaar te verkennen, zodat u ook onderling als raadsleden in de Lextroom met elkaar kunt verkennen waar we focus gaan leggen, maar ook dus, want we weten dat niet alles kan, want dat weten we, dus we moeten keuzes maken en ik denk dat dit een hele goede is om op 7 oktober in te brengen in de discussie. Weten we wat er aankomt en waar gaan we op voorsorteren, weten we dat er op het moment dat we daar extra op inzitten ook dingen zijn die we dus niet kunnen doen. Maar juist dit soort dingen zou ik heel graag op 7 oktober met u bespreken.
Nou, ik heb eerst de heer Elias en ik noteer uw naam, meneer El Moussi.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of ik verstaanbaar ben eigenlijk.
Ja hoor.
Ja, oké. Okay. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb nog een vervolgvraag op de schuldhulpverlening. Want als ik het goed heb begrepen, komt er ook aanvullende wetgeving per 1 januari 2021. Met name in relatie tot de vroegsignalering. En dat is nou juist een uitstekend instrument om preventief te kunnen zijn richting de inwoners van de gemeente Nieuwegein. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich zeg maar verhoudt tot wat er net werd gezegd over de preventie. Want als woningbouwverenigingen bijvoorbeeld vroegtijdig moeten signaleren dat er iets niet goed is, huurachterstanden bijvoorbeeld, ja, die wetgeving gaat er aankomen, daar kun je uitstekend gebruik van maken. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gezien wordt in dit kader.
De wethouder.
Ja, meneer Elias, dat is eigenlijk wat we nu al doen in de pilot vroeger op af. Daar is een lijntje met woningbouwverenigingen die signaleren als er huurachterstand ontstaat. En juist met de invoering van die wet wordt dat geformaliseerd en krijgen we daar ook gewoon een wettelijke basis voor. Dus dat is heel fijn. Het betekent wel dat daar een aantal activiteiten uit voortkomen die we ook echt in de organisatie moeten borgen. Die stonden in de begroting van 2021 nog op, als PM-post opgevoerd, omdat niet heel duidelijk was welke taken naar de wil zouden gaan en wat dan ook het bijbehorende financiële plaatje is. Dus daar wordt op dit moment aan gewerkt. En zover ik weet, wordt die wet ook echt op 1 januari 2021 van kracht. Dus daar gaan we op acteren.
Meneer El Moussi.
Ja, bedankt. Nou, heel even aansluitend op wat collega Van der Siepkamp net opmerkte inderdaad. Over dat er in voor de zomer, of 2 juli, de raad op de begroting 2021, sorry. Dat daar inderdaad iets was aangegeven over afschalingen binnen schuldhulpverlening. Voor mijn duidelijkheid, is het niet zo dat het programma Geldwijs, en daar is Mobility Mentoring een onderdeel van, daar aansluitend ook een vervolgtraject is genaamd krachtwerk. De mobility mentoring uit de schulden komen, krachtwerk om uit de schulden te blijven. Is het niet zo dat, want als je iemand uit de schulden wilt houden, het programma krachtwerk, moet je iemand lang blijven volgen. Nou, dat lang blijven volgen gaat volgens mij niet meer gebeuren. Dat is volgens mij wat ik begrepen heb. Of klopt het niet?
Sorry, de wethouder.
Wat we hebben gezegd is dat we de basisdienstverlening zoals die nu is intact willen houden op schuldhulpverlening. Waar we op afschalen is de preventie aan de voorkant.
Mevrouw Verbeek, van Ieders Belang.
Ja, voorzitter, nog even verduidelijking vragen. Begrijp ik nou goed dat de mensen wel, als ze uit de schuldsanering zijn, gevolgd blijven worden?
De wethouder.
Als mensen uit de schuldsanering zijn, dan stopt in principe het proces binnen wil. Maar vaak ontstaat er een netwerk in het proces rond die cliënt, waarin we de mensen ook als gemeente nog wel in beeld hebben. Maar dan stopt wel het schuldsaneringstraject stopt. In principe stopt dan ook de taak van wil. Maar dat wil niet zeggen dat we ook als gemeente die mensen zomaar helemaal loslaten. Dat is nu niet anders. De situatie op dat verandert niet ten opzichte van hoe die was.
Dan ga ik even terug naar mijn lijstje. En ik zie dat het CDA nog een vraag had over de voorrang TOZO.
Ja, in de raadsvoorstel staat dat er dus voorrang is gegeven aan de TOZO-regelingen. En dan waren we benieuwd of dit nog geleid heeft tot problemen op andere vlakken. Dus dat er dingen zijn blijven liggen doordat er voorrang is gegeven op de TOZO-regeling.
De wethouder.
Ja, er zijn wel degelijk zaken blijven liggen. Een van de dingen die is blijven liggen is het lokale werkteam. De activiteiten van het lokale werkteam die zijn teruggeschroefd omdat de mensen, met name de werkcoaches, zijn weggetrokken en allemaal TOZO zijn gaan afhandelen omdat dat het meest urgente was op dat moment. Wat u ook hebt kunnen lezen is dat met name ook wij hier in Nieuwegein ervoor hebben gezorgd dat we die basis, dus de contacten die we met mensen hadden, ook in trajecten, ondanks dat ook bij werkgevers trajecten stil kwamen te liggen, dat we de contacten met die mensen wel degelijk hebben onderhouden. Maar daar hebben we echt een grote stap terug moeten doen. En per 1 juli zijn de mensen vanuit de TOZO teruggekomen naar het lokaal werkteam en is iedereen ook weer volop aan de slag gegaan. Maar in de periode daartussen is er wat dat betreft veel minder gedaan dan we eigenlijk van plan waren. Dus ja, er zijn wel degelijk dingen blijven liggen.
Oké, dan kijk ik naar mevrouw Van der Sluizen of dat voldoende beantwoord is. Denk het wel, tenminste, ja, of u moet nog een doorvraag willen stellen. Okay. Dan had u bij de tussenrapportage ook een vraag gesteld bij pagina 2, specifiek verzoek
om vrij te schuiven?
Dat is meer dat me dat een beetje afvraagt van hoe verder ze dat tot ze kunnen schuiven. Want ik vind dat wel zorgelijk om zomaar te zeggen van dat ze vrijelijk mogen schuiven binnen de bepaalde budgetten. Dus in hoeverre willen ze dat? En ja, is de wethouder ook niet huiverig dat het misbruikt wordt of dat het verkeerd gaat lopen?
De wethouder.
Dat laatste ben ik niet zo bang voor, omdat wij als eigenaren van een gemeenschappelijke regeling wil zelf aan het stuur zitten, als bestuur. Dus en hier is een bestuursbesluit voor nodig om budgetten heen en weer te schuiven. Dus dat, daar ben ik niet zo bang voor. Het is wel, kijk, het geeft ook ruimte om, zoals u ook hebt kunnen lezen, is op dit moment, lijkt het erop alsof er geld over is op verschillende programma's binnen WIL. En het geeft ons wel de ruimte, omdat we niet precies weten wat er komt, om die ruimte optimaal te gebruiken, om daar waar echt nog budget nodig is, om het daar in te zetten waar het echt nodig is. Dus die ruimte geeft het. En ik ben zelf niet bang dat, dat daar misbruik of zo van zal worden gemaakt. Ik denk eerder dat het voordelen zal hebben voor de inwoners die met WIL te maken hebben. Omdat we een aantal dingen toch kunnen doen.
Meneer Elias.
Ja, ik zou er wel graag een aanvullende vraag over willen stellen. Want ik denk dat het juist heel goed is dat we kunnen schuiven tussen die budgetten. En dat ook WIL daar de prioriteiten in kan stellen. En ik heb WIL en zeker de wethouder goed genoeg leren kennen dat ze altijd luistert naar wat er in de raad wordt gezegd. Wat ik wel belangrijk zou vinden om daar aan te koppelen van hou die nullijn gewoon goed in de gaten met elkaar. En ik heb gelezen dat het bestuur daar nogal wisselend over denkt. Ik denk te weten hoe u daar zeg maar in staat als wethouder. Maar daar zou ik nog wel extra WIL op benadrukken. En ook gelijk de vraag WIL of stellen, staat u daar nog steeds hetzelfde in?
De wethouder.
Ja, daar sta ik nog steeds hetzelfde in. En ook dit, denk ik, is een onderwerp wat we op 7 oktober echt met elkaar moeten bespreken. Want we hebben voor 2020 voor de nullijn een aantal afwijkingen benoemd. Die ziet u ook terug in de tussenrapportage. En ik haal ook heel graag bij u dan straks op wat uw uitgangspunten zijn voor 2021. En de nullijn staat wat mij betreft echt als een huis. Alleen daar moeten een aantal nuanceringen in zitten. En wat dat betreft luister ik inderdaad ook goed naar u. Als dat leidt tot verslechtering van dienstverlening op een aantal programma's, dan moeten we het daar echt over hebben.
Mevrouw Schild, ik heb mevrouw Schildkamp eerder gezien. Mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie.
Ja, want ik wou daar ook nog even op doorgaan, want die nullijn, dat verbaast ons ook wel een beetje. Ja, die is overschreden, dus ook misschien wel logisch, hè, nu in die coronatijd. En waar passen dat dan netjes bij? Ik vind het wel snel, hè. We spreken iets af en het eerste wat er gebeurt is dat die overschreden wordt. Maar dan u verwijst er ook naar. Op sommige punten zijn er blijkbaar overschotten. Die komen dan weer niet meer terug naar de gemeente. Dus wij passen wel het tekort bij, zeg maar, wat er dan is door de overschrijding aan de nullijn. Maar als er dan verwachte overschotten zijn op bepaalde programma's, dan blijven die bij de WIL, wat ik zo heb gelezen. En waarom is die keuze dan gemaakt?
De wethouder.
Allereerst, voorzitter, één ding rechtzetten. De oplossing van de nullijn staat los van corona. Dat hadden we voor die tijd al besloten. Als we namelijk de nullijn echt hadden gehanteerd, dan had dat betekend dat we op een aantal programma's, inkomensondersteuning, maar ook schuldhulpverlening, echt concessies zouden moeten doen aan de basisdienstverlening die we op dit moment hebben. En als bestuur hebben we gezegd, dat vinden we niet verantwoord. Dus dat is de keuze geweest om op een aantal onderwerpen voor de nullijn op te plussen, om een aantal dingen in stand te houden. Wat ik net al zei, bijvoorbeeld die pilot vroeger op af. Vindplaats Schuld is er ook een. Daar hebben we gezegd, daar kunnen we nu niet mee stoppen. Dat zou echt zonde zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om daar op te plussen. Voor 2021 maken we daar nieuwe afspraken over. En het is zo, op dit moment lijkt het alsof het theoretisch zit. blijft er geld over. Maar door het bestuur de ruimte te bieden om daarmee te kunnen schuiven, is het niet zo dat dat terug zou komen naar de gemeente. Uiteindelijk in de jaarrekening ziet u de resultaten van alle programma's. En dat telt dan op tot een nul. Of er blijft alsnog geld over of tot een tekort. Maar om te kunnen schuiven met budgetten tussen die programma's, geeft u ons wel de ruimte om het geld dit jaar nog in te zetten op programma's waar een tekort dreigt te staan en waar we toch nog wel de activiteit willen doorvoeren.
Een doorvraag van mevrouw Schildkamp.
Ja, want dan vraag ik mij toch af of die overschrijding van die nullijn niet eens een tekort is wat daarmee opgelost kan worden, zodat je niet als gemeente nog weer geld bij hoeft te leggen.
De wethouder.
Die snap ik niet helemaal van mevrouw Schildkamp.
Als u hem nog wat nader kunt toelichten. Dan...
Nou, als er op programma's dus geld overblijft en dat moet geschoven worden, zeg maar, om iets anders mee op te lossen, dan lijkt me het eerste wat je ermee oplost, die extra dingen die u dus niet heeft willen laten vallen vanwege die nullijn, zeg maar. En dat je dus niet zegt van nou, we gaan dat als gemeente bijleggen, maar dat je dat oplost met geld dat in een ander programma overblijft.
Het punt is, dat weet je pas achteraf. Dus we hebben de keuze gemaakt om nu die kosten uit te geven. En je weet pas achteraf of er op een programma wel of geen geld overblijft of dat er een tekort is. Dus die keuze moet je aan de voorkant maken. Die kan je je niet laten overkomen.
Ik zie aan mevrouw Schildkamp dat dat niet helemaal is waar zij naar op zoek is.
Misschien nee, het
dat
landt niet helemaal.
Want we doen om het verder te verduidelijken.
Ja, precies. Misschien blijft het over of misschien niet. Maar wat er nu is afgesproken of hierin staat, is dat dat geld wat het ook is, of het veel of weinig is, blijft bij de wil. En zij gaan er ergens naartoe schuiven. Terwijl wij wel als gemeente al aan de voorkant geld gaan bijleggen voor tekorten die er blijkbaar zijn. Waarvan u zegt, ja, dat is een overschrijding van die nullijn, dat moeten we wel bijleggen. Maar het lijkt mij toch logisch dat wanneer er dan uiteindelijk iets over is, dat het of terugvloeit naar de gemeente of dat het op de een of andere manier dat probleem oplost wat er eigenlijk al eerder is ontstaan.
En dat pas dan extra naar de gemeente wordt gegaan om extra geld te vragen.
Ja, precies, dat is de bedoeling.
Ja, ik snap het. En dat is ook het reguliere proces. Zo werkt het in andere jaren ook. Alleen dit jaar is er zo bijzonder en we zien echt de boeggolf aankomen van extra instroom in de bijstand, extra instroom in de schuldhulpverlening, dat er nu voor is gekozen, omdat, want het is theoretisch geld, het is er ook gewoon niet, om dat niet te verrekenen met de gemeente in eerste instantie, maar te laten staan, wetende dat we die golf krijgen in Q3, Q4... en daar dus dat geld hard nodig hebben. Dat is daar de overweging om dat op dit moment niet te verrekenen.
Ik zie een aantal vingers. En ik ga, want er zijn nu zoveel vingers dat ik een rondje ga maken. En ik begin bij de heer Goulmy.
Dank u wel, voorzitter. Het is een vraag op de wethouder, aan de wethouder. Zou zij bedoelen dat in de bijlage 5, die gemaakt is op 2 juli 2020, de winstwaarschuwing staat, die op zijn plaats zou zijn? Is dat degene wat u dan bedoelt? U zegt, er komt zo'n dusdanige instroom dat we dat geld er misschien hard nodig hebben? Of bedoelt u met die winstwaarschuwing iets anders?
De wethouder.
Dat is precies wat we bedoelen. We hebben nu geld over, maar ik denk dat in de jaarrekening blijkt dat dat geld allemaal op is. Omdat we fors moeten gaan uitgeven op de programma's inkomen en schuldhulpverlening.
Dank u wel.
Ik zag mevrouw Spalburg ook nog, of gaat het over?
Ja, dat geld wat nu gegeven wordt aan Wil, is voor het grootste gedeelte is dat salariskosten en kapitaallasten. Dat zijn dat vaste of variabele? Want als het vast is en dat bijvoorbeeld niet mee is genomen of wat dan ook, dan kan ik me het nog voorstellen.
Met vast bedoelt u structureel?
Ja.
Oké. Structureel of incidenteel?
Ja.
De wethouder.
De oplossing van de salariskosten, dat zijn vaste kosten. Omdat in het verleden die berekening nooit goed is gegaan. En dat wordt nu gerepareerd. Zodat begroting en afrekening straks beter op elkaar aansluit. Want dat is tot nu toe steeds niet goed gegaan.
Daar is die 366 ook aan bij ingenomen. Dat was mijn vraag.
Ja?
Ja.
Ja? Voor mij hoor ik de wethouder ja zeggen. En dan ga ik even verder. Kan zijn dat ik mevrouw Verbeek ook zag of niet?
Ja, die vraag is inmiddels gesteld, voorzitter.
Oké. De heer El Moussi.
Ja, dank u voorzitter. Nog wel even in het verlengde van het gestoei met die nullijn. Even nog iets op een wat langere termijn vooruitkijken. Hoe principieel staat het college dan ten opzichte van die maatregelenmix die binnen de innovatieagenda beloofd zijn? Zowel een iets langere termijn, maar het zijn hele nuttige maatregelen. Hè? Dat, waar pilots van gedaan zijn. De intentie is om dat als beleid in de nieuwe WIL 3.0 te hanteren. Maar goed, dat is ook heel koffiedik kijken. Maar hoe principieel staat het college daar tegenover als het gaat om dreigende tekorten?
De wethouder.
U refereert aan de maatregelenmix participatie. Daar zit natuurlijk veel meer in dan de activiteiten die WIL doet. Want WIL voert de P-wet uit voor ons, is de uitvoeringsorganisatie daarvoor. En als je kijkt naar die maatregelenmix, die gaat over de hele participatieladder. Dus, en daar zijn we nu, dat is onderdeel van die innovatieagenda, daar zijn we nu aan het kijken hoe we daar als gemeente een goede agenda op kunnen maken en wat daarin succesvol wordt, willen we gaan borgen. Dus dat is uiteindelijk de borging. En daar loopt naast inderdaad het pad dat we goed gaan kijken welke rol WIL gaat spelen bij de uitvoering van de P-wet. Dus we bekijken het gemeentelijk als geheel, maar WIL is met name voor de uitvoering van de inkomensregelingen. En de maatregelenmix die u benoemt is echt veel breder. Daar zit zelfs dagbesteding bij in bijvoorbeeld. Omdat we willen weten wat voor elke inwoner een passende oplossing is om mee te gaan doen.
Ja, maak je eerst even een rondje af. En, je wilde hier nog op aansluiten? Nou, dan sta ik het even toe en dan maak ik mijn rondje af. Mevrouw Spalburg.
Ja, ik dacht namelijk dat WIL ook een eigen innovatieagenda had. En ik dacht dat de heer Moussami dat bedoelde. Heb ik het mis?
Bedoelde u de innovatieagenda van de WIL?
Absoluut. Want hebben we elkaar dan niet. Want ik dacht dat inderdaad het antwoord van de wethouder daarop aansloot. Het gaat inderdaad over de maatregelenmix die binnen de innovatieagenda van de WIL.
Ja, dat is de innovatieagenda WIL 3.0.
Precies.
Maar, wat u heeft het over de maatregelenmix voor participatie, die is veel breder, want dat is alles wat het lokaal werkteam doet.
Juist, nou, oké, ja, goed, dan ga ik toch nog wel even wat accurater zijn. We hebben twee dingen inderdaad in die innovatieagenda afgesproken. Geldwijs, programma, nou dat is aardig geaard. En hebben we het tweede, meedoen naar vermogen. Dat is dus die tweede pijler. En binnen het kader van meedoen naar vermogen zijn er een aantal pilots gedaan om te kijken hoe we die doelgroep die daarin onder valt, hoe we die het beste kunnen dienen. En toen zijn daar een aantal pilots over gedaan en daaruit is een maatregelenmix uit voortgevloeid. Dat gaat in de toekomst geld kosten. Dus op een iets langere termijn, daar gaat volgend jaar pas een besluit over worden genomen, principieel besluit tussen de WIL en de gemeente binnen het bestuur. En dat gaat geld kosten. Het is nu nog koffiedik kijken wat de effecten zijn van de crisis, maar hoe principieel staat het college ten opzichte van het uitvoeren van die maatregelen, beoogde maatregelenmix, ook als het blijkt dat er een tekort is.
De wethouder.
Zo accuraat hebben.
Wat overeind staat is dat het college vindt dat iedereen in deze stad moet kunnen participeren op zijn of haar niveau. En dat kost geld, maar als je dat goed doet en je hebt dan een goede mix, gaat het ook geld opleveren. Want met de goede maatregelen kunnen we ook voorkomen dat mensen heel langdurig in de bijstand komen. Kunnen ze op een andere wijze gaan participeren. Dus ja, het kost geld, maar dat is de balans die we nog moeten vinden. Het gaat ook geld opleveren als we daarin de juiste dingen doen. En dat is waar we ook in die innovatieagenda naar op zoek zijn.
Oké.
Het antwoord is duidelijk, voorzitter.
Okay, Nou, fijn dat u er verder mee kunt. Ik kom bij de heer Van der Siepkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch nog even terugkomen op die nullijn. Dat is toch wel een hardnekkig ding. Ik vind die passage in de tekst, die vind ik behoorlijk verwarrend op de een of andere manier. Er wordt aangegeven dat het gaat om een incidenteel bedrag van €305.000... dat niet bedoeld is voor de uitvoering van reguliere basisdienstverlening. Dus blijkbaar gaat het om iets extra's boven de reguliere dienstverlening. In de video, die vandaag nog een keer, waar vandaag de link nog van is rondgestuurd, daaruit begrijp ik dat het wel degelijk te maken heeft met een soort inhaalslag op een aantal punten van de reguliere dienstverlening. Dus dan zit het daar toch, heeft het ermee te maken.
Iets verder in de tekst, daar wordt gezegd dat er op een aantal onderdelen van de reguliere dienstverlening moest worden afgeschaald. Dus dat heeft toch wel weer met elkaar te maken. Er wordt ook toegezegd, de garantie gegeven zelfs, dat het om een eenmalige impuls gaat en dat het niet naar volgend jaar doorloopt. Wie garandeert dat we niet volgend jaar weer met achterstanden te maken hebben, waardoor we een paar jaar nadat het jaar gestart is weer met een vraag krijgen om weer eenmalig een extra bedrag op de begroting te doen om die reguliere dienstverlening te kunnen doen. Welke garantie kan de wethouder geven dat dit werkelijk om een eenmalige extra impuls gaat om een aantal zaken op orde te krijgen, waardoor we straks weer met een soort going concern verder kunnen gaan met de keuze die op 7 oktober nog gemaakt gaat worden over prioriteiten binnen het totale programma?
Dat is een hele lange vraag. Een inleiding, maar het is een complexe materie. En ik denk wel goed dat u het zo ook heeft geschetst. Ik kon het in ieder geval goed volgen. De wethouder.
Wat eenmalig is, is die reparatie op berekening van personeelskosten die erin zit. Dat is echt een reparatieslag. Die is eenmalig. Daar zijn we nu mee bij. Dus.
Nee, maar wacht even. Meneer Van Siepkamp, ik wil eerst even de wethouder het antwoord laten geven. En dan geef ik u weer het woord voor een vervolgvraag.
Dus daar, en wat we ook hebben gezegd is wat we doen op de nullijn is echt voor de begroting 2020. Want we gaan met elkaar in gesprek over de dilemma's voor 2021. En als daar andere keuzes worden gemaakt, komt dat tot uiting in een begrotingswijziging voor de begroting van 2021. Want dat zit er nu niet in. Maar als u vraagt wat zijn eenmalige kosten, dat zijn echt die personeelskosten, die reparatie die we hebben moeten doen, die is eenmalig. Kijk, cao-loonstijgingen die zitten er natuurlijk niet in. Maar we hopen wel met deze reparatieslag dat we het steeds achter de feiten aanlopen wat we de afgelopen jaren hebben gedaan op dit gebied. Dat we dat hebben gerepareerd. Dus dat is dan klaar.
Meneer Van Siepkamp.
Mag ik dan een doorvraagje? Ja? Dan kunt u mij misschien helpen dat ik het verkeerd gelezen heb. Want ik had begrepen inderdaad dat die 200 zoveel duizend voor die salariskosten inderdaad eenmalig is. De reparatie van verkeerde berekeningen in het verleden. Wat trouwens structureel gaat worden omdat dat nu in de begroting terecht gaat komen. In het formatieplaatsenplan met de kosten daarbij. Maar dat die ook van die 305.000, dat daarvan gezegd wordt dat ook dat een eenmalige exercitie is.
De wethouder.
Voorzitter, ik ga even in de tekst kijken wat er precies staat hoor. Als u mij even de tijd wil geven.
U mag daar ook later op terugkomen als u daar behoefte aan heeft, dan ja, dat u een schriftelijk beantwoordt.
Dat lijkt mij beter, want dan kan ik het even heel goed uit.
Het lijkt me beter dat u even de tijd neemt om een goed antwoord schriftelijk te geven, dan dat u nu kort door de bocht gaat en net de plank mislaat. Dat
lijkt mij veel beter.
Nee. Meneer Elias.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik merk aan de collega's dat we heel erg aan het zoeken zijn van hoe kunnen we nog ruimte vinden om de nullijn misschien iets te overschrijden. Ik zou hem liever weer willen omdraaien. Hoe kunnen we binnen die nullijn blijven? En ik ben wel benieuwd hoe we dat zouden kunnen regelen als we kijken naar de flexschil enerzijds en het ziekteverzuim anderzijds. Want we weten allemaal dat het ziekteverzuim naar beneden toe brengen en de flexschil verkleinen uiteindelijk leidt tot minder kosten en dus minder uitgaven. Waardoor je misschien wel binnen die nullijn zou kunnen blijven. Dus ik ben wel benieuwd hoe de wethouder daar tegenaan kijkt.
De wethouder.
Zou zomaar kunnen. Ik kan daar op dit moment, daar zouden we cijfers bij moeten hebben. Maar ik denk dat het goed is om te kijken hoe we zo dicht mogelijk bij die nullijn kunnen komen. En of de consequenties daarvan aanvaardbaar zijn. Ik denk dat het daarom gaat.
Ik kijk rond of er verder nog behoefte is aan vragen, opmerkingen. Mevrouw Spalburg, u had op mijn briefje één onderwerp ingediend, of dat moet niet goed doorgekomen zijn. Werk? Werk. Nou ja, dat lijkt me bij de wiel wel een cruciaal onderwerp. Dus ga uw gang.
Ja, het is een beetje een lange inleiding, tenminste. Ja, inderdaad over het thema werk. Met alle problemen die organisaties nu meemaken, komen er steeds meer werklozen bij. Heeft het college al een plan hoe om te gaan met de toeloop van deze inwoners? Recentelijk is er landelijk meer dan 1 miljard vrijgemaakt om mensen te helpen na het verliezen van hun baan. Hiervan is een belangrijk deel bedoeld voor scholing. Heeft het college een plan hoe we dat lokaal gaan inzetten? Zo ja, hoe ziet dat eruit? Indien nee, bent u van plan om dat op termijn wel te gaan doen? En wordt er gaat hier dan over bijgepraat? Ik heb ook nog een verlengde van deze vraag, maar
Ik zal het in twee delen doen.
Oké, okay. Dit is al een vrij stevige vraag, denk ik. Maar de wethouder.
We hebben nog geen plan, maar we zijn er wel over aan het denken. En dit moet echt onderdeel worden ook van het jaarplan voor het lokaal werkteam voor volgend jaar. En ook, hier, ook daarover gaan we graag met u in gesprek. En het is zo dat wij zien die stijging op dit moment binnen Wil nog heel beperkt. En dat is eigenlijk ook, wij lopen eigenlijk als regio Utrecht behoorlijk achter. En we weten ook niet precies wat daar de oorzaak van is. Maar we weten ook wel dat het gaat komen. Wat we hebben gedaan in eerste instantie is binnen Wil een matchingsteam aan de slag laten gaan. Om mensen eigenlijk voor de poort, dus voordat ze in gesprek gaan over het aanvragen van een bijstandsuitkering, proberen al terug te leiden naar de arbeidsmarkt. Omdat het heel vaak mensen zijn die binnenkomen, die gewoon jobfit zijn. En die heel met weinig begeleiding gewoon terug kunnen. En wat we nu al zien, want het matchingsteam is nog niet zo lang bezig, dat ze nu tot begin september al 60 mensen hebben gesproken. En 34 daarvan zijn meteen terug naar de arbeidsmarkt geleid. Dus die komen niet eens in de poort van Wil terecht om een uitkering aan te vragen. Een deel daarvan is in behandeling en 5 mensen is niet gelukt, die zijn wel door naar de poort. Dus op die manier proberen we daar nu al in te investeren. En ook inderdaad, want waar het om gaat, wat u bedoelt, is echt mensen gaan begeleiden van werk naar werk. Niet van opleiding naar werk, niet vanuit de uitkering naar werk, maar echt van werk naar werk. En daar moeten we echt als werkteam ook een plan voor gaan maken en kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen.
U had nog een vervolgvraag.
Ja, in het verlengde van deze vraag, er is ook een groep mensen die niet meer in aanmerking komen voor TOZO 3. En als het goed is, heeft de gemeente hier zicht op. Wat doet u met deze groep inwoners? Heeft het college hier ook een plan voor met betrekking scholing, advies en financiële steun? Worden de gegevens van deze groep geregistreerd? En worden deze mensen actief benaderd? Zo ja, hoe ziet het eruit? Indien nee, waarom niet? En vindt er in de regio ook afstemming plaats in de arbeidsregio en de werkkamer? En dan nog heel even over dat geld, dat miljard. Daar gaat u hopelijk wel geld voor vragen, neem ik aan. Wat ik net genoemd heb.
Mevrouw Spalberg, waar we geld voor kunnen vragen, corona gerelateerd, gaan we dat zeker doen, want we weten dat we het heel hard nodig hebben. Wat er precies, want ik weet ook dat Wil aan iedereen die TOZO 1 of 2 heeft aangevraagd en TOZO 3 komt er nu aan. Mensen krijgen allemaal weer een brief, ook met de vraag om weer de aanvraag in te dienen en eventuele mutaties door te geven. Wat daar precies allemaal voor activiteiten op zitten, vind ik vrij technisch. Dat zou ik even na moeten vragen, als u daar echt de detailinformatie wilt hebben.
Misschien ook goed als u de vraag nog even, ik weet niet in hoeverre de griffier hem meegeschreven, maar nog even naar de griffier stuurt, zodat de exacte vraag ook bij de wethouder terechtkomt voor beantwoording. Dat is ook fijn voor de rest van de collega's, want het is inderdaad een vrij technische vraag, maar ik kan me voorstellen, gegeven de context waarin we leven, dat dit wel een relevante vraag is. Ik zie meneer Elias, ja, we hebben daar nog wel even tijd voor, maar we naderen wel het eind. Dus ik ga ook toe naar een afronding.
Ja, dan zal ik het proberen kort te houden. Met name over de scenario's voor de werkloosheid. Toen wij midden in de coronaperiode zaten, was er sprake van dat we zouden groeien landelijk van 600.000 tot 700.000 werklozen. En ik hoor nu eigenlijk dat we nou een kleine toeloop hebben. Hè. Zo interpreteer ik het zelf maar uit de woorden van de wethouder. Ik ben wel benieuwd welk scenario we nu op gaan koersen. Hè. Dus landelijk zou het een verdubbeling betekenen. Hè, van 350 naar zo'n 700.000 werklozen. En dat hoort de wethouder eigenlijk niet zeggen. Dus ik ben wel benieuwd waar denken wij op te gaan koersen als we nu zo'n 1250 uitkeringsgerechtigden hebben.
De wethouder.
En dan vraagt u mij om aantallen. Ik kan u een kleur geven. We hebben al voor de zomer, heeft Wil hierover nagedacht en heeft gedacht in een aantal scenario's, ook qua opschaling, op basis van de instroom. En van een groen scenario, utopia, er komt niemand bij en het blijft zoals het is en we gaan door, tot een donkerpaars scenario waarin we echt overspoeld zouden worden door aanvragen. En wij hebben gekozen voor een lichtrood tot rood scenario. Dus we verwachten een forse instroom, waar ook extra capaciteit voor nodig is. Maar we gaan niet uit van het worst case scenario. Maar we onderschatten het niet, laat ik het zo zeggen. Wilt u daar de aantallen bij, dan moet ik die echt opzoeken. Want die heb ik nu niet zo paraat.
Dan staan mij toe daar ook nog even vanuit mijn eigen kennis aan toe te voegen dat ik weet dat UWV en CBS ook regelmatig arbeidsmarktprognoses die ook regionaal zijn publiceren. En die zijn in dat verband misschien ook wel relevant voor u om als woordvoerder kennis van te nemen. Het is wel gewoon openbare informatie. Ja, oké. Als dat het is, en ik kijk naar de klok, dus wij moeten eigenlijk nu ook afronden, ga ik een ronde maken voor zorg en aandachtspunten. En dan begin ik bovenaan mijn lijstje in volgorde van de partijen, qua grootte althans. En dan is de heer Elias van de VVD, de eerste.
Dank u wel, voorzitter. Ja, grootste zorgpunt en aandachtspunt blijft de nullijn in relatie tot een goede dienstverlening.
Helder, dank u wel. Mocht u vinden dat het stuk niet rijp is voor besluitvorming, ik heb geen signalen gehad, wilt u dat dan ook even melden. Mevrouw Bijvoet, SP.
Ja, grotendeels gerustgesteld, maar vooralsnog geen zorg- en aandachtspunten. Ik neem hem wel even terug naar de fractie.
Ja, en dat noteren wij dus als geen zorg- en aandachtspunten, want terugnemen naar de fractie, daar kunnen wij niet zoveel mee. Maar dat is aan u. Mevrouw De Wolf van de VSP.
Ja, dank u wel.
Wilt u uw microfoon even aandoen?
Sorry.
Ja, geeft niet. Dank u wel.
Onze zorgpunt is nog steeds het hoge ziekteverzuim. En wat de rapportage gemeenschappelijke regeling meldt, is 7-8%. Ik heb ergens gelezen dat sinds dat er thuis meer thuiswerk is, dat het veel lager is. Maar ik heb het vergeten op te schrijven, dus ik kan dat nu niet even. Dus ik wil dat wel even schriftelijk naar de griffie melden. En kijken wat er dan waar is. Dat het 5%
zou zijn. U gaat daar nog een technische vraag over stellen?
Ja.
Oké.
Okay. Ja. En verder wilde ik zeggen dat wij dat samen doen wat kan. Eigenlijk een heel positief stuk vond.
Dank u wel.
We hebben niet grote zorgpunten.
Oké, prima. Dat noteren wij. Dan kom ik bij de Partij van de Arbeid, mevrouw Spalburg.
Ja, corona is natuurlijk sowieso zorgelijk. Zeker voor de wil. Het is eigenlijk werk en ondersteuning. Dat is een beetje onze zorgpunten.
Okay.
Werk, een ander punt, ondersteuning.
Oké, prima. De heer Van der Siepkamp van GroenLinks.
Ja, voorzitter, we hebben nog altijd zorgen over de gevolgen van afschaling van een aantal onderdelen van de dienstverlening voor de klanten van WIL. We hebben daar nog vragen over uitstaan waar het antwoord nog niet van binnen is, dus we wachten dat af.
Prima. Dan de heer El Moussaoui van D66.
Ja, ik dank sowieso de wethouder voor de verduidelijkende antwoorden. We gaan in grote lijnen ook mee met het voorstel, voorzitter. Ik heb nog wel een zorgpuntje dat we graag even willen uiten. En dat is namelijk het feit dat er van 75% naar 25% de declaraties gaan als het gaat om de aanvraag van BBZ. Zoals ik dat in het stuk heb gelezen, wetende dat er straks een aardige golf aan opdrachtloze ZZP's aan gaat komen. Dus dat blijft toch echt een zorgpunt, omdat dat straks op ons bord terecht gaat komen. Ja, dank u wel.
Dan mevrouw Van der Sluizen, CDA.
Hoewel wel een beetje gerust verschilt. Stel over de schuldhulpverlening blijft toch nog een klein beetje een zorgpunt dat het wel belangrijk is dat daar zorg voor is. En dat het met de TOZO-regeling dat er bij andere dingen zijn blijven liggen. Verder is geen zorgpunt.
Okay. Mevrouw Schildkamp, ChristenUnie.
Ja, voorzitter. Zorgen rondom die nullijn en hoe daarmee omgegaan wordt. Ik ben het net vergeten te vragen, maar we hebben ook zorgen over toekomstperspectief, zeg maar, van de WIL. Dat er nu besloten wordt om de begroting te bevriezen. En het lijkt alsof er daarin niet vooruitgekeken wordt. Dus dat is ook nog wel een zorg die bij ons speelt. Maar daar komen we misschien later nog op terug.
Okay. Dank u wel. Dan de heer Goulmy van Lokale Vernieuwing.
Dank u wel, voorzitter. We vinden het een hoopvol stuk. En er zit volgens mij een goede ontwikkeling in, vinden wij. Ik wil wijzen op de raadsrapportage. En dat staat in het ziekteverzuim. En daar heb ik in het verleden al zorgen om gemaakt, over gemaakt. En ik denk dat we dat heel goed in de gaten moeten houden.
Oké, okay. Wij noteren ziekteverzuim. Dan kom ik tenslotte bij mevrouw Verbeek van lokaal partij Ieders Belang.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Dat was een lange inleiding.
Dat geeft niet, voorzitter. Wij hebben onze zorgen over de nullijn en we hebben onze zorgen over de financiën. En dan betrekking tot het ziekteverzuim.
Dank u wel. Dank voor uw zorg en aandachtspunten. Ik wil daar wel een kleine kanttekening bij maken. Ik hoor sommige partijen onderwerpen nu bij dit rondje noemen die voorheen in het gesprek met elkaar nog niet aan de orde zijn geweest. En nou ja, dan komt het een beetje als een konijn zeg maar uit de hoge hoed. Neem vooral het podium om ook uw vraag daarover te stellen. Want dat kan misschien uw zorg op dat punt wegnemen. Maar dat is uiteraard aan u om daar een keuze in te maken.
Voorzitter, maar dan zou het ook fijn zijn als alle vragen die we vooraf stellen beantwoord zouden zijn.
Die noteren we. Dan sluit ik daarmee deze vergadering af. Sorry. En hebben wij een korte pauze en gaan we zo meteen verder met het volgende onderwerp. Welkom allemaal bij dit volgende onderwerp op de avond van de Raad. Ik wil alle raads- en commissieleden hartelijk welkom heten. Ik wil het college hartelijk welkom heten en iedereen die dit live volgt via YouTube of Facebook. Hartelijk welkom en fijn dat u dit digitaal volgt. Mijn naam is Gerben Horst en ik ben bij dit onderdeel uw voorzitter. Gaan dus spreken met elkaar over het in raadsvoorbereidende zin over de tussenrapportage. Nee, dat is de... Even kijken, dit heb ik niet goed. Ja, de rapportage van de erfgoedverordening en die heb ik niet hier goed bij mij. De rapportage van de erfgoedverordening gaan wij over spreken. En ik heb de wethouder, de heer Van Engelen, hier bij mij. Oké, nou goed. Hier staat het onderwerp staat er verkeerd op. Ik heb al door wat het is. En hij wordt ambtelijk ondersteund door mevrouw Driessen. En terwijl de laatste raads- en commissieleden binnenschuiven, wil ik ook mevrouw Den Boestert welkom heten. Zij is meespreker vanavond. Welkom, fijn dat u van deze gelegenheid gebruik maakt. En voor de kijkers, ook u, als u daar behoefte aan heeft, kunt van die gelegenheid gebruik maken, mits u zich tijdig bij de Griffie aanmeldt. Wij wensen vanavond vragen te stellen aan elkaar en aan het college over het onderwerp. En een aantal van u hebben ook al voor die tijd onderwerpen aangedragen. Daar zal ik zo meteen ook mee beginnen. En van daaruit gaan we dan verder. Aan het eind doe ik een inventarisatieronde en ik wil daar nog bij opmerken dat meenemen naar de fractie wordt genoteerd als geen zorg- of aandachtspunten. Dat u het maar weet. Dus wees graag specifiek en bewaar ook niet uw punten tot die zorg- en aandachtspuntenronde, maar neem vooral de gelegenheid om de dialoog met elkaar uw vragen te stellen. Zodat niet als een konijn uit de hoge hoed bij die inventarisatieronde u nog met allerlei punten komt. Dat gezegd hebbende wil ik graag starten met de bespreking en gaan wij beginnen met GroenLinks. Ik ga hier het volgorde van de lijstje wat ik voor mij heb doen en dan begin ik met het onderwerp de definitie verruimen. Kan ik de heer, even kijken, ik ben uw naam kwijt.
Jelle Doosje.
Meneer Doosje, het woord geven.
Ja. Dankjewel, voorzitter. Ja. Bedankt voor de beantwoording van de vraag. Ik had een drietal vragen gesteld en dat is voor mij best verhelderend. Ik heb daar in aanvulling op nog wel een tweetal vragen. Eén gaat inderdaad over de definitie van gemeentelijk erfgoed. En in de antwoord op mijn vraag of een stadsgezicht... of dat mogelijk ook is zonder een monument als stadsgezicht aan te wijzen. Dat het mogelijk is om die definitie te verruimen. En een vraag aan de wethouder is of u bereid bent om die definitie ook van dorpsgezichten te verruimen. Zodat je ook dorpsgezichten, bijvoorbeeld groene boomgaarden of parkdelen, die ook een cultuurhistorisch uitstraling hebben. Dat is mijn vraag. Dus of u bereid bent...
Die definitie van de... Ja. Dank u wel. Voordat ik de wethouder het woord geef om de vraag te beantwoorden, de griffier wees mij er terecht op dat ik mevrouw Den Boestert niet de gelegenheid heb gegeven om een openingsstatement te maken. En uit fatsoen en waardering voor het feit dat zij de moeite neemt hier te zijn, wil ik daar toch eerst even gelegenheid voor geven en dan komen we op de beantwoording van uw vraag uit. Mevrouw Den Boestert.
Oké, ik weet niet of dit werkt.
Ja, dat knopje.
Goedenavond. Ik ben mevrouw Den Boestert en ik ben indiener van de inspraak nummer 6. Er staan tegenwoordig geen namen meer bij wie het ingediend heeft, maar ik heb het stukje nummer 6. Ik had ook al eerder de inspraak gegeven over de visie. En daarin heb ik een antwoord gekregen dat hetgeen wat ik in de visie had aangehaald meegenomen zou worden in de verordening. Nou ligt de verordening klaar en nou zegt ze, het gaat naar de plan. Dus ik weet niet
waar we mee bezig zijn eigenlijk.
Uw inbreng wordt kortom steeds doorgeschoven.
Het wordt steeds doorgeschoven en ik denk, hoei, waar gaan we heen? Okay. En ik wil dadelijk nog wel wat verder zeggen.
Oké, prima, dank u wel. Dan het woord aan de wethouder voor de beantwoording van de vraag van de heer Doosje over de definitie.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wat meneer Doosje stelt, kijk even naar Vera. Ik kijk eigenlijk, mijn vraag is eigenlijk van, mogen we dat ook anders dan met, het is nu beschermd tot één dorpsgezicht of één monument, hè? Mogen we ook zeggen dat we wijken hiervan af? Kan dat of niet?
Volgens mij gaan nu twee dingen door elkaar.
Echt waar?
Ik weet niet of u uw vraag aan kunt scherpen dan?
Ja. Zoals ik de definitie begrijp, is een beschermd stads- of dorpsgezicht bestaat uit in ieder geval ook een monument, een fysiek monument. En mijn vraag is of dat ook verruimd kan worden, dat je ook bijvoorbeeld mooie delen groen, hè, natuur, een boomgaard of iets anders, ook kan aanwijzen als beschermd of erfgoed.
Ik dacht dat het twee vragen waren, één over wat de definitie van gemeentelijk erfgoed was, maar dat heb ik misschien verkeerd begrepen. Zoals we inderdaad al hadden aangegeven in het beantwoording van een technische vraag, is het als gemeente mogelijk om die definitie anders in te vullen of in andere vorm te geven dan vanuit de wet wordt gedaan. We hebben in Nieuwegein een rijksbeschermd dorpsgezicht Vreeswijk en we hebben een gemeentelijk dorpsgezicht Jutphaas. Het is mogelijk om die definitie aan te passen zodat wij een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht daarbij niet de verplichting invoeren dat er ook een monument in aanwezig is. Een monument zoals gedefinieerd in de erfgoedverordening. Dus het is mogelijk om dat te verruimen.
Mijn vraag was dus of de wethouder bereid was om dat te verruimen.
En dan kijken we de wethouder aan. Bent u bereid dat te doen?
Weet u, voorzitter, als het ook mag en er is behoefte aan om bepaalde delen van onze stad als zodanig ook aan te wijzen, dan ben ik bereid om dat te doen, ja.
Helder antwoord lijkt mij. Ik zie een doorvraag van de heer Gadella op dit onderwerp.
Kijk, dit soort vraagstukken spelen natuurlijk in een zekere distributie van schaarste, hè? Want je hebt natuurlijk een stad die redelijk volgebouwd is en er zijn allerlei belangen. Dus het verruimen van een definitie, hè, dat heeft allerlei consequenties. Ik zou dat toch graag in een integrale afweging meegenomen willen hebben. En het is een kanbepaling. Ik denk dat je daar niet een automatisme van moet maken, maar dat met overige belangen moet vergelijken. Gewoon omdat er een behoorlijke druk op de openbare ruimte en de bebouwde ruimte is.
U maakt daar een kanttekening bij. Ja, meneer Doosje, u wilt daar nog op reageren?
Ja, ik wil er wel op reageren, want ik vind zelf dat het groen in Nieuwegein behoorlijk schaars is. En vanuit die optiek zou ik ook echt willen, als je kijkt naar zo'n park Oudegein bijvoorbeeld, wat een fantastisch mooi park is. Daar zou ik echt, ook wel, zie ik echt al, als die bereidheid ook is om dat ook als een monument of een beschermd stadsgezicht aan te wijzen, zou ik dat wel heel, heel erg fijn vinden. Want het groen is erg schaars in Nieuwegein. Dus vanuit die optiek vind ik het belangrijk dat dat kan.
Nogmaals, ik geef aan, het is een kanbepaling. Hè, en wanneer je iets kunt doen, hè, kun je het ook niet doen. Hè, dus dat vraagt in feite een integrale afweging. Ja.
Mevrouw Bijvoet, u wilt ook nog op reageren? Ja,
ja zeker hoor. Een reactie hierop, ja, dank u wel. Want de wethouder geeft aan dat dat zou kunnen. Is daarvoor een amendement nodig of een iets? Of is bij deze alles rond?
Meneer de wethouder, heeft u een amendement nodig?
Hetgeen wat hier voor ligt, ligt natuurlijk voor in de raad. En als we textuele veranderingen gaan doorvoeren, dan moet dat toch per amendement. Want anders zou ik nu het stuk moeten terugtrekken en dat ga ik niet doen. Dus dan moeten we een amendement invoeren. Maar u weet dan in ieder geval wel dat de bereidheid er wel is om, met de kritische kanttekeningen die ik ook gehoord heb van de heer Gadella overigens. Dus dan moeten we het dan inderdaad nog maar even over hebben aan de hand van het amendement.
Dus mocht u een andere definitie voorstaan, dan staat het u vrij om dat per amendement te regelen.
Ja? Dat is eigenlijk ook een beetje vragen naar de bekende weg, hè? Maar goed, geeft niet. Soms hebben we dat gewoon even nodig, die bevestiging. Ook, dan weet u ook hoe de wethouder daarin zit. Dan had u ook, meneer Doosje, nog een onderwerp ingediend. Extra middelen voor behoud.
Ja, ja, toen ik die stukken las, ik vond het overigens goed leesbare stukken hoor. Maar het komt op mij best wel vreemd over om cultureel erfgoed uitsluitend symbolisch te beschermen, zonder daarvoor middelen beschikbaar te stellen. En ik vroeg me af of het college van plan is om in het kader van deze wijziging ook extra middelen op te nemen in de begroting voor de ondersteuning van het behoud van dit erfgoed. Dat is mijn vraag.
Oké, de wethouder.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Doosje, we hebben natuurlijk budgettaire kaders waar we binnen moeten blijven. En dat zijn de middelen die beschikbaar zijn. Ja, anders moeten we toch weer terug om extra geld te gaan vragen. En dat betekent dus ook weer een vraag die gesteld moet worden om daar extra middelen voor beschikbaar te stellen. En ja, ik denk dat dat nu op dit moment best wel een vraag is die wel gesteld kan worden, maar waarvan ik eigenlijk het antwoord wel weet.
Ja, maar ik, als ik goed geïnformeerd ben, is er ook wel eerder een toezegging gedaan dat in 2021 daar ook meer aandacht zou komen voor op de begroting. Dus daarom vraag ik er ook nu naar. Van, kijk, je kunt, ik vind het zelf best wel vreemd dat je zegt we gaan ons erfgoed beter beschermen. Maar zonder daarbij alleen maar uitsluitend symbolische betekenis daaraan te geven. En zonder randvoorwaarden, die vind ik best belangrijk eerlijk gezegd.
De wethouder.
Ja, dan val ik toch terug wat ik net zei, meneer Doosje. We hebben de middelen die ervoor beschikbaar zijn, die worden benut. En als er extra middelen vrijgemaakt moeten worden, dan is dat een ander traject. En dan kijk ik even naar Vera. Op zich proberen we ons uiterste best te doen om met de middelen die we hebben om daar invulling aan te geven. Maar ja, die zijn beperkt. Willen we toe, Begum?
Ik denk dat er bedoeld wordt de middelen die volgend jaar vrijkomen voor het uitvoeringsbudget waarvoor beleidsregels worden opgesteld. Die bedoeld zijn voor initiatieven. En op dit moment is niet de... is dat niet gekoppeld aan instandhouding van gemeentelijke monumenten of cultuurgoederen. Tenzij het college daar een anders in staat. Maar...
Ik zeg een hand van de heer Gadella.
Ja, ik begrijp uw vraag voor extra middelen om dit doel waar te maken. U bent ook bekend met het feit dat de gemeente beperkte middelen heeft en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden. Wanneer u die extra middelen deze kant opschuift, wat wilt u dan minder doen of niet doen?
Dat is een vraag aan u, meneer Roosje. Dus aan u om te reageren.
Ja, nou ja, weet u, kijk, ik zelf denk van als we ons erfgoed, hè, ons historisch erfgoed belangrijk vinden, dan zal het toch ook iets van onderhoud, dat soort dingen. Kijk, als je... maar er is blijkbaar geen beleid dan op. Terwijl, ik snap, hè, we zitten best in een lastig tijdsgewricht, dat het een rare vraag is om dat nu te stellen. Maar we vinden het ook wel belangrijk dat cultureel erfgoed in stand blijft. Of gaan we het laten verpieteren en uitsluitend aanwijzen als erfgoed en dan het symbolisch laten afkloppelen. Dat vind ik heel gek eigenlijk.
Ja, meneer Gadella, tenslotte. Ja,
goed, ik begrijp dat u het belangrijk vindt, hè, maar ik denk dan is het wel zo constructief om niet alleen het geld te vragen, maar er ook een vorm van dekking voor aan te bieden. En ik denk dan, ja, goed, als de middelen beperkt zijn, dan heeft u vast ideeën van wat doen we dan minder en of wat doen we niet.
Ja.
Nee, Ik ga door naar de heer Monroy, die ook zijn hand had opgestoken.
Ja, voorzitter, ik wil mijn GroenLinkse vriend wel even helpen. Als een VVD'er zo'n vraag aan u stelt, dan moet u altijd zeggen, nou, dat kunnen we wel uit de algemene reserve halen. Want dat doet de VVD namelijk ook regelmatig in de raad. Dus dan kunt u ze weer gelijk pareren, zullen we maar zeggen. Maar ik ga u wel even in uw betoog steunen. Want er wordt in ons raadsbesluit wel gevraagd dat wij gemeentelijke monumenten nu ook gelijk gaan stellen met rijksmonumenten als het gaat om aanvragen van onderhoud. Dan moet een vergunningsplichtig, dan worden ze vergunningsplichtig en moet een vergunning gemaakt worden. Dus mensen die nu een gemeentelijk monument hebben, die moeten kosten gaan maken om hun onderhoud verder nu te kunnen gaan doen. En ik denk van, ja, dan ben je nogal blij mee als gemeentelijk monumentbezitter. Je wordt wel gelijkgesteld met de andere kant, hè. Onze liberale vriend die zal nu zeggen van ja, we leggen dus nu ook extra regels op aan mensen waar ze aan moeten voldoen. Dat is ook niet helemaal in de lijn van die partij. Dus dat gaan wij wel doen en we zetten er niks tegenover. Wat is dan nu nog het voordeel van een gemeentelijke monumenthouder als die ook nog niet in aanmerking kan komen voor een subsidieregeling als hij zijn onderhoud wil gaan doen?
En die vraag stelt u aan?
Degene die ik net niet kan zien, maar geen...
De wethouder. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, met deze nieuwe regelingen, meneer Monroy, is het hoe noemen we dat, minder vergunningen in ieder geval worden er vereist. En het onderhoud wordt in ieder geval vergunningvrij. Dus laat ik het even praktisch invullen. Als het pand geschilderd moet worden, dan hoeft daar niet meer een uitgebreid vergunningstraject voor gelopen te worden. Maar dan kan dat gewoon netjes gedaan worden. Dat is het voordeel en dat zou in principe moeten leiden tot een minder kosten voor monumentenpanden.
Jan, u heeft nog een doorvraag? Ja.
Maar als hij verbouwingen wil doen en geen gemeentelijk monument heeft, dan is hij niks kwijt. En nu is hij in één keer een gemeentelijk monument, misschien tegen zin, en dan is hij wel kosten kwijt. En u maakt nu de vergelijking met rijksmonumenten. Maar als ik een rijksmonument heb, dan kan ik nog van bepaalde regelingen gebruik maken als ik grote onderhoudskosten heb. Dat kan ik bij gemeentelijke monumenten niet. Dus u legt toch een beperking op, waarbij dan de vraag van de heer Doosje nog niet eens zo'n irreële vraag vindt. Van, kan daar dan ook niet iets tegenover staan?
De wethouder.
Daar is het antwoord dan heel duidelijk nee op dit moment. Dat staat zo niet in de verordening. Dat is gewoon klip en klaar en heel duidelijk. Binnen de contouren zoals nu geschetst zal het moeten gaan plaatsvinden. En als u daar een ongelijkheid in bespeurt, waarvan ik bij mezelf denk van daar maakt u echt wel een punt. Dan is dat een gegeven, maar dat kunnen we niet 1, 2, 3 veranderen. Dus dan is het zoals het is.
Mevrouw Derks, u had uw hand ook opgestoken.
Ja, voorzitter. Ik ben historica van huis uit. Ik heb dat 34 jaar gepraktiseerd. En ik ben niet onbekend in het land van de politiek. Ik bied meneer Doosje aan om samen met hem die erfgoedverordening nog een keer door te nemen. Eventueel te amenderen. Want uiteindelijk bepaalt de raad hoe de erfgoedverordening eruit ziet en niet het college. Dat heeft alleen maar uit te voeren. En eventueel te zoeken naar geld binnen de begroting.
Nou. En dan mevrouw Bijvoet.
Ja, en dan een toevoeging. Ik zou het voor me zien dat op het moment dat je bijvoorbeeld Stadspark Oudegein aanwijst als een beschermd stad binnen dat cultureel erfgoed valt, dan zou je dat binnen de participatiewet heel goed onder kunnen brengen. Ik kan me zo voorstellen dat daar dagbesteding kan gedaan worden door inwoners van Nieuwegein om dat cultureel erfgoed in stand te houden. En je slaat een paar vliegen in tweeën in één klap.
De wethouder.
Is daar iets? Kan de wethouder daar iets over zeggen? Gebeurt in veel steden.
Dat kan wel. Interessant gedachtegoed, mevrouw Bijvoet. Maar ik ga toch even terug naar de inhoud van de tekst die hier staat. En onze erfgoedverordening was van 2010. Dit is de nieuwe voorstel van 2020. De voorgestelde veranderingen zijn onder 2 in het raadsvoorstel heel duidelijk uitgeschreven. En dat zijn de veranderingen die, of tenminste de aanpassingen die gaan plaatsvinden. En in het document staat verder ook dat dat gaat op basis van geen extra financiële kosten. De inhoud, denk ik, is duidelijk en leidend. En nogmaals, als u aanvullingen en toevoegingen wil, dan zal u dat bij een amendement moeten regelen. Maar zoals het nu op papier staat, dat is het voorstel.
Oké. Ik ga naar de heer Holterman van de Partij van de Arbeid. Die had gevraagd iets te vragen over het uitvoeringsprogramma en het erfgoedplan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn buurvrouw, de inspreker, heeft in feite de aftrap al verricht voor het erfgoedplan. Dat het opeens daar in terechtkomt. Ik lees in ieder geval in de zienswijze een aantal voorstellen die zeg maar niet geclassificeerd worden als onder de verordening vallend, maar meer in het uitvoeringsprogramma als in een erfgoedplan. Twee interessante gedachten, die iedere vijf jaar een inventarisatie en het behoud van plaquetten, gevelstenen, zeg maar, die in het uitvoeringsprogramma zouden kunnen terechtkomen. En de verwijzing naar het erfgoedplan, dat dat nog komt. Ik zou graag van de wethouder willen weten, hoe staat het college, hoe staat u daar tegenover die voorstellen die in die zienswijze worden gedaan, ook al zijn ze niet van toepassing op de verordening. Maar hoe denkt u daarover? Want wij gaan niet over de uitvoering. Maar ik ben wel benieuwd of deze ideeën, hoe het college daar mee wenst om te gaan. En het erfgoedplan, daar gaan we wel over. En ik zie in ieder geval dat dat dit jaar nog gaat plaatsvinden. En wanneer komt u naar de raad toe dan?
Dat zijn twee vragen.
Klopt.
De wethouder.
Ja, meneer Holterman, wat betreft deel 1. Laat ik het zo zeggen, er is ons allen aangelegen om in ieder geval zoveel mogelijk erfgoed en erfgoedvormen in welke zin dan ook te behouden voor binnen Nieuwegein. Elk verhaal, er zit veel verhalen achter en elke historische of erfgoed item is er één. Dus daar staan we wat positief in. Wat betreft twee, en dan ben ik heel even uw vraag kwijt.
Het ging over erfgoedplan volgens mij.
Oh, het erfgoedplan. Het erfgoedplan dit jaar. Ja, het erfgoedplan moet dit jaar nog, wat zeg je? Hè? Dit jaar? Ja. Nee. Niet?
De inspraak
dit jaar. Oh, sorry, ik hoor het even niet goed. De inspraak dit jaar, is dat waarschijnlijk in Q1 dan van 2021? Komt erfgoedplan. Dat was inderdaad wel eerst gepland voor eind dit jaar, dat klopt. Maar dat gaan we niet halen vanwege een aantal omstandigheden.
Ik geef eerst even het woord aan mevrouw Den Boesters. Die wil daar ook graag op inhaken.
Ja, ik wil daar heel graag op inhaken. Ik wil sowieso vragen waarom eerst gezegd wordt dat hetgeen in de visie stond in de verordening zou komen. En waarom dat nu naar een plan gaat. En dan wil ik toch ook weer zeggen van, we hebben in 2012 is de wet gewijzigd. Dus het is niet alleen archeologie wat belangrijk is. Maar de hele cultuurhistorie. En daar hoort ook historisch-geografisch en historisch-stedenbouwkundig bij. Dus dat staat hier helemaal niet in de verordening. Dus als u een verordening maakt voor de archeologie, zou dat toch ook in deze verordening moeten staan. He, want hoe wordt het erfgoed op dit moment beschermd? En moeten we nu weer wachten op het plan? Het is gewoon heel belangrijk dat die cultuurhistorie op een gegeven moment in die omgevingswet komt. He, in de ruimtelijke ordening. En nu in de bestemmingsplannen. We hebben nu bestemmingsplannen die niet geactualiseerd zijn, sommige. En in sommige is wel dat cultuurerfgoed meegenomen, in een andere niet. Dus heb je erge ongelijkheid. En je hebt zelfs op sommige plekken waar het geheel niet beschermd is. Zoals ik woon op de Mallepaardweg. En daar was in de ruimtelijke ordening was daar de bestemming tuin gegeven. Nou, dat is op het moment heeft dat geen enkele bescherming meer, want we hebben nu een nieuwe wet en dat is de vergunningsvrij bouwen. En dat die hele tuin, die bescherming voor dat cultuurhistorische gebied, hè, wat in dat raaprapport een hele hoge waarde heeft gekregen. En wat is op geen enkele manier, komt het in de verordening staat het niet, in de visie staat het niet. Dus het zou dan in het plan moeten komen, maar het is al vanaf 2012. En bouwen gaat door. Er wordt hier genoeg gebouwd en op geen enkele rekening gehouden met die cultuurhistorie. Dus daar had ik wel wat vragen over.
Dat is mij duidelijk. Zullen we eens het woord aan de wethouder geven of hij een reactie kan geven hierop?
Ja. Ik geef het woord graag door.
Oké, dan geef ik het woord aan mevrouw Driessen.
Ik wilde ingaan op de vraag waarom er geen regels in de verordening zijn opgenomen die gaan over landschappelijke waarden en stedenbouwkundige waarden. Want het klopt inderdaad dat erfgoed zeer breed is. Gebouwde erfgoed, landschappelijk erfgoed, structuren. groen erfgoed. We hebben heel veel erfgoed hier in Nieuwegein. En zeker ook ondergronds archeologie. Als we zien wat er de afgelopen jaren natuurlijk allemaal uit de bodem is gehaald. Als het gaat om het opnemen van regelgeving voor het landschappelijke erfgoed, was het inderdaad de bedoeling dat het opgenomen zou worden in de erfgoedverordening. En het is een. Dat was mijn idee, alleen juridisch blijkt het dat ik dat op een losse beleidsregel vorm moet krijgen. Dus het zou sowieso niet meer in de verordening zelf plaatsvinden. Vandaar dat er is opgenomen dat het erfgoedplan als beleidsdocument staat erin. Maar dat de uitvoerende regelgeving in een beleidsregel vorm krijgt. En dat is dus nu helaas niet tegelijkertijd, waardoor dat naar elkaar naar de raad wordt gebracht. Dat kan ik zeggen over de reden waarom dat nu niet is opgenomen in de verordening.
Maar ik begrijp aan u dat dat dus in lagere regelgeving en een beleidsregel wordt gerepareerd.
Knopje zit vast. Oh, ja. Nee, want we gaan het erfgoedplan wel degelijk aan de raad voorleggen. De beleid.
Als,
beleidsdocument.
Ja. Nee, okay.
Ja, het is niet zo dat dat volledig aan de behoeftheid van de.
Nee, en daar
nee
gaat
omdat het veel te belangrijk is.
En daar gaat de reparatie niet ten aanzien van de door u genoemde onderwerpen plaatsvinden.
Ja, daarin wordt ingegaan op. In 2012 inderdaad de regelgeving wettelijk veranderd en daarna heeft de gemeente grote inventarisatie gedaan. Die rapportage wordt de afgelopen jaren, zoals mevrouw Den Boeset al aangaf, in bestemmingsplannen toegepast. Maar dat is niet gemeentedekkend, waardoor er inderdaad geen in gevallen die niet in het bestemmingsplan passen, waar dat in geregeld is, niet altijd cultuurhistorie kan worden meegenomen. Met het erfgoedplan krijgen we een vastgesteld beleidsdocument gemeentedekkend voor al het cultuurhistorie. Die inventarisatie uit 2012 en het kaartmateriaal wordt nu geactualiseerd, zodat we straks een erfgoedplan aan u kunnen voorleggen die goed is afgestemd en waar ook de inspraak goed voor is gedaan.
Oké. Meneer Holteman, ik kijk ook even naar u. Was uw aanvankelijke vraag voldoende beantwoord? Misschien niet helemaal tevreden, maar wel dat u voldoende beantwoord is. Dat zijn twee verschillende dingen.
Ja, gewoon, ik formuleerde twee voorstellen die in de zienswijze werden gedaan. Ik heb begrepen van de wethouder dat het college daar positief tegenover staat. Klopt dat?
Okay. Ja, meneer Holteman.
Oké, dat is kort en krachtig. Ook, ja, ik zie uw hand, maar ik constateer ook dat we al 5 minuten eigenlijk over de geplande eindtijd heen zijn. En ik wil eigenlijk toe naar een afronding. Of u moet een hele korte vraag hebben, maar dan moet u de inleiding weglaten.
Voorzitter, kan de wethouder aangeven waar in dit stuk het mobiel cultureel erfgoed is gebleven?
Dat is een korte vraag, dank u wel. Het mobiel cultureel erfgoed.
Mevrouw Derks, u heeft de vraag eerder gesteld. Het mobiel erfgoed is gewoon onderdeel van het integraal erfgoed van Nieuwegein. Dat is varend, dat is rijdend, dat is bestaand. En dat is van gelijke waarde aan elkaar. En we proberen alles zo goed mogelijk wat een verhaal heeft. En
u heeft in ieder geval een
deel van uw wensen vervuld gekregen, constateer ik dan maar even voor mijn rekening. We gaan een inventarisatieronde houden. En op het verzoek van de regie ga ik dat in volgorde doen waarin u zit. En dan begin ik bij de heer Jean van Lokale Vernieuwing.
Ja, dank u wel. Ik wil heel kort even danken aan het college voor het opstellen hiervan. En wij zien, ik neem aan wel amendement en mogelijke moties ook wel wat tegemoet. De wethouder heeft ook wel gezegd dat de raad hierin eigenlijk best wel een belangrijke rol kan vervullen, hoe wij dit graag willen zien. Dus ik zie ze graag tegemoet.
En heeft geen zorgen aan aandachtspunten verder? Nee, oké. Okay. Dan de heer Doosje van GroenLinks.
Nou, je zult begrijpen dat ik ga voorbereiden om een amendement in te dienen. En dat is het, denk ik.
Oké, okay, dank u wel. Dan kom ik op de achterste rij bij de heer Monroy van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, eigenlijk wel hetzelfde zorgpunt. De uitbreiding van naar gemeentelijke monumenten zonder daar iets tegenover te stellen. Dat zal zeker wel iets aan motion amendementen worden, denk ik. Ja.
En dan kom ik ook op de achterste rij bij de heer Gadella van de VVD.
Wij kunnen ons vinden in het voorliggende stuk. We hebben nog wel een suggestie, een wens eigenlijk, om mee te nemen in verdere uitwerking, plannen en dergelijke. En daar een stevige relatie met stadspromotie en publieke uitventen van de mooie dingen die we hier hebben om dat mee te nemen.
Dus daar komt u inderdaad nog op terug. Neem ik aan. De heer El Hoessein van D66.
Ja, voorzitter, sluit een beetje aan bij het stand van meneer Monroy, collega Monroy. Alleen daar niet mee gezegd en of we dat van moment ook niet gaan stellen. Maar dat is wel een aandachtspunt vanuit onze partij.
Dan mevrouw Bijvoet van de SP.
Ja, dank u wel. Geen zorgen voor aandachtspunten, maar we gaan volgen graag het amendement wat van de heer Doos van de GroenLinks. Ja.
Dan mevrouw Derks van Ieders Belang. Ja.
Voorzitter, onze fractie gaat met de heer Doosje in conclave om te kijken hoeveel amendementen er tot stand moeten worden gebruikt. Want ik heb wel het vermoeden dat het niet bij één amendement zal blijven. Als ik het stuk zo bekijk en vervolgens gaan we in de begrotingstijd ook kijken hoe we daar netjes voldoende geld voor bij elkaar krijgen. Dat komt wel goed.
Okay. Dan de heer Lensen van het CDA.
Nou, wij wachten in spanning af op alle amendementen die gaan komen. Verder hebben wij geen zorgen aan het stuk.
Dan de heer Zondag van de Verenigde Seniorenpartij.
Dank u wel, voorzitter. Wij wachten op de amendementen die wel in dat ons afkomen rustig af. Op zich ziet het er goed uit, hoewel we misschien nog wel wat zorgpuntjes hebben, maar ja, we komen zo niet uit. Dus in feite is het dan geen zorg en aandacht. Oké. Okay. Dan maken jullie het, want ik heb daar een andere mening.
Ja, oké, okay, nou goed. We gaan het zien, inderdaad. Dan de heer Holterman van de Partij van de Arbeid. Dus
ja, verder geen zorg en aandachtspunten bij de verordening.
Oké. Okay. Dan, kijk, ook mevrouw Noester nog even aan of u nog een slotstelling wil maken.
Nee, ik ben blij dat ik heb kunnen zeggen wat ik wil zeggen.
Prima, fijn.
Ik blijf volgen.
Ja, fijn. Dat laatste dat verbaast ons niet. Ik ben vast de klant bij dit onderwerp, maar fijn dat u zo betrokken bent. Dan dank ik u allemaal voor uw inbreng. Volgens mij ligt er nog heel veel werk te doen. Dus succes daarmee en we gaan het zien in de gemeenteraad. En dan start ik dit onderdeel van de avondraad.
Als u plaats wil innemen, dan starten wij met het laatste onderdeel in deze zaal. Ook de collega's van de Verenigde Seniorenpartij. En dan sluiten wij deze avondraad met het onderdeel regionale ontwikkelingen. Ik heet wederom alle raads- en commissieleden en ook mevrouw Schouten, de wethouder, hier aanwezig. Welkom. En uiteraard de mensen die dit live via Facebook, dan wel YouTube, volgen. Mijn naam is nog steeds Gerben Horst en ik ben nog steeds uw voorzitter, ook bij dit onderdeel. We gaan nu naar mevrouw Schouten, die u iets gaat vertellen uit de regionale ontwikkelingen. Zal u zelf vertellen waarover zij u gaat bijpraten. Mevrouw Schouten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht, dit is een mooi moment om eens wat te vertellen over wat er gebeurt op het gebied van water en klimaat in de regio. Dit is altijd een goed moment en we hebben het vaak over de U10-tafels. Nou, we hebben tot kort verleg hadden we eigenlijk twee netwerken in de regio die werkten aan water en klimaat. Je had er één die hield zich bezig met meer het afvalwater. En je had er één die hield zich bezig met de coalitie ruimtelijke adaptatie. Die zijn nu samengevoegd. U heeft daar ook ooit eens een keertje iets van voorbij zien komen misschien. En dat heet nu het netwerk water en klimaat. En waarom dat wel... behalve dat het een bijzonder leuk onderwerp is, is het toch wel wordt een steeds actueler onderwerp natuurlijk. Van hoe gaan we als gemeente om met watervraagstukken, met klimaatvraagstukken. Nou, in dit netwerk zitten 14 gemeentes vanuit de provincie Utrecht. Er zit ook de provincie Utrecht zit erin. Het is eigenlijk gevestigd binnen het waterschap. En ook de veiligheidsregio maakt er onderdeel van uit. En waar we nu op dit moment mee bezig zijn is om een plan te maken voor de regio. Dat heet het regionale adaptatiestrategie. Die zal ook wel een keer bij u langskomen. En wat wel heel bijzonder is aan onze regio, dat zal u ongetwijfeld ook vaak opgevallen zijn. We zijn een hele gevarieerde regio als het over dit thema gaat. We noemen onszelf wel eens Nederland in het klein. Daar hebben we... eerder best wel wat fondsen mee weten binnen te halen met dat thema Nederland in het klein. En wat we ermee bedoelen is, je hebt een dicht stedelijk landschap. Dat zijn wij en Utrecht. Je hebt veenweidegebied rond Woerden. Je hebt de Utrechtse heuvelrug, ligt wat hoger. En je hebt het rivierenlandschap. Dat zijn eigenlijk vier hele verschillende type landschappen. Die ieder op zich weer hun eigen uitdaging hebben op het gebied van hoe je omgaat met het vasthouden van water. Met hitte, met mogelijk wateroverlast en met droogte. Want dat zijn de vier grote thema's waarover nagedacht wordt. En wat daarbij eigenlijk wel misschien ook wel het lastige is, als je iets gezamenlijks wilt, want waarom we gezamenlijk willen is dat je je bent door water ben je altijd heel nauw met elkaar verbonden. En dat is bijna een open deur zou je zeggen. Want als het hard regent, dan kan heel gemakkelijk het water vanaf de Utrechtse, vanaf de Utrechtse heuvelrug naar beneden stromen en kunnen we er last van hebben. Of als er in het veenweidegebied iets aan de hand is met het waterpeil, wat altijd een issue is, dat is echt een hard bevochten vraagstuk vaak, dan hebben wij daar of gemak of last van. Dus het is, daarom is het goed dat je bij elkaar zit en moet je goed nadenken, maar wat is dan ook wat ons bindt? Dus daar zijn we nu op dit moment mee bezig, van als je gezamenlijk beleid maakt, hoe doe je dat dan? En hoe doe je dat ook door nog steeds recht te doen aan ieder individuele gemeente die nog steeds gewoon waar een raad is en die bevoegd is om het beleid voor die gemeente vast te stellen. Dus dat is even in het kort. Er is zo'n netwerk en best actief ook, zeg ik erbij. En er zit een stuurgroep op, een projectgroep. Dus er zijn echt wel mensen voor vrijgemaakt die daar onderzoek doen en die helpen om zo'n plan op te stellen. Er komt ook een klimaattop, dus dat is ook wel aardig om te weten. Dat is eigenlijk een jaarlijks gebeuren. Deze keer door van alles en nog wat hebben we het uit moeten stellen naar januari. Dus 28 januari komt die. En naar alle waarschijnlijkheid is die ook digitaal. En het grote voordeel daarvan is dat er gewoon meer mensen kunnen meedoen. Waaronder ook waarschijnlijk de raden. Dus het is interessant omdat er ook vaak goede sprekers komen. In dit geval ook vanuit de Rijkswachtmeester. Meneer Gadelle weet het vast. De Rijksbouwmeester, dank u. De Rijksbouwmeester. Ja, sorry, het is laat. Dan ontschieten deze woorden me soms. Ja. Dus er komen een aantal mensen. En meestal is er ook een het KNMI heeft een keer een onderzoek gedaan naar deze regio, naar de effecten van de klimaatverandering. Dat is buitengewoon interessant. Maar in ieder geval klimaattop voor onze regio. Dus ik zou zeggen, plan de datum in uw agenda. Dus dat is even in het kort, voorzitter, iets over water en klimaat. Tafel, netwerk.
Dank u wel. En klopt het dat ik ergens heb opgevangen dat u ook voorzitter bent van die water- en klimaattafel?
Zeker, daarom maak ik er ook graag promotie.
Ja, nee, precies. Ja, dit was een mooie sterreclame. Of een beetje bij van WC Eend misschien. Maar dat doet uw inspanning en betrokkenheid geen recht. Dat besef ik ook.
Nee, maar ik denk dat durf ik wel te zeggen. Ik denk dat Nieuwegein best wel trots mag zijn. Want als gemeente ook. Want wij zijn echt een van de eerste gemeenten in het land die een plan hebben voor klimaatadaptatie. En daar een visie op hebben vastgesteld.
Okay.
Dus in die zin denk ik, mag je als stad wel trots op zijn.
Nou,
nu het toch allemaal goed doen, maar dat is een.
Dat is misschien ook wel leuk om dat als raadslid te beseffen dat we daar in redelijk voorop lopen, behoorlijk voorop lopen, als ik het begrijp. Zijn er collega's die hier iets over willen vragen of opmerken? Ik zie de heer Gadella, ik zie de heer Jean. Dan begin ik bij de heer Gadella.
Ja, ik denk een belangwekkend onderwerp om hier wat meer integraal mee om te gaan, wat beoogd wordt. En dan begrijp ik dat de provincie zich op al deze terreinen ook bemoeit, daar ook al aardige publicaties over uitgebracht heeft. Wat voor dingen doen we hier dubbel? Ik denk dat het wel van belang is dat de taakverdeling provincie en U10 of U16, wat daarvoor ingezet wordt als instrument, dat we daar niet allemaal achter elkaar aanlopen, maar daar wel een werkbaar geheel van maken.
De synergie tussen provincie en wat wij gemeentelijk doen. De wethouder.
Ja, ik kan het alleen maar beamen. Ik denk, daar zijn we ons ook wel van bewust dat we dat moeten doen. En tegelijkertijd, soms uit de verschillen zich ook een hele praktische dingen. Dus als gemeente kun je iets zeggen over hoeveel waterdoorlaatbare stenen je wilt hebben, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dat kan de provincie niet doen. Je kunt als gemeente dat onderling wel afstemmen. Dus het is ook vaak het zoeken naar waar doe je dingen wel gezamenlijk en waar laat je de provincie in haar. Uiteraard, die moet je altijd in haar bevoegdheid laten. Maar eens, daar moeten we voortdurend op letten.
Dan de heer Jean van Lokale Vernieuwing.
Ja, dank u wel. Ik ga een hele technische vraag stellen eigenlijk. Maar misschien laat u me toe. Worden of zijn er op dit moment in Nieuwegein, en ik weet er eigenlijk niet heel veel van of dat nu zo is, maar wordt er veel gedaan aan een splitsing in het riool tussen afvalwater en regenwater? Of is dat voornemens dat het misschien gaat gebeuren?
Ja, nou, dat is wel een belangrijke vraag. En het is inderdaad een beetje technisch, want op sommige plekken gebeurt het wel al, maar ik zou niet precies kunnen vertellen waar. Als we straks verder gaan in de ontwikkeling in de binnenstad, is dat wel echt een van de voornemens. Zoek een nieuw gebied, dan gaat dat ook beter. Ja, en uiteindelijk is het afkoppelen is een andere maatregel. Maar zeker een belangrijke manier om beter om te gaan met ons water.
Dus bij toekomstige bouwprojecten kunnen we dat standaard terugzien onder woningen?
Nou, ik denk niet standaard, want zo simpel is het natuurlijk ook weer niet. Het is best wel complex. Ja, want en ik waag me niet te veel aan de technische, maar het is niet, ik denk dat sommige mensen Leidse Rijn als ik dat zeg, iets... Want daar hebben ze niet hele goede ervaringen gehad.
Ja, klopt, daar is dat geprobeerd.
Het is niet helemaal goed gegaan. Ja, ja. Maar in de binnenstad is het een van de ontwikkelingen die we heel graag willen doen.
Ja. Kortom, ik denk dat hier nog later informatie over zal komen bij de verdere uitwerking van de plannen voor City West. Anderen nog? Ik kijk even rond. Nee? Nou, dan heeft u ons warm gemaakt voor klimaatadaptatie, water en alles wat daarmee samenhangt. En ik denk dat u nog wel terug gaat komen bij ons om daar ons meer in mee te nemen. Dank u wel voor dat. En daarmee rond ik ook dit onderdeel af en zijn we aan het eind in de raadzaal voor de avond van de raad. Iets uitgelopen, maar dank voor uw aandacht en tot een volgende keer.
Dank je wel. Zo is dat.